1 Korinthe 15, waar ik vanavond lees vanaf vers 19. Indien we alleen in dit leven op Christus zijn hopende, zo zijn wij de ellendigste van alle mensen. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden dergenen die ontslapen zijn. Want terwijl de dood door één mens is, zo is ook de opstanding der doden door één mens. Want gelijk zij allen in Adam sterven, alzo zullen zij ook in Christus allen levend gemaakt worden. Maar een ieder in zijn orde. De eersteling Christus, daarna die van Christus zijn in zijn toekomst. Daarna zal het einde zijn wanneer hij het koninkrijk aan God en de Vader zal overgegeven hebben. Wanneer hij zal teniet gedaan hebben alle heerschappij en alle macht en kracht. Want hij moet als koning heersen totdat hij al de vijanden onder zijn voeten zal gelegd hebben. De laatste vijand die teniet gedaan wordt is de dood. Want hij heeft alle dingen zijn voeten onderworpen. Doch wanneer hij zegt dat hem alle dingen onderworpen zijn, zo is het openbaar dat hij uitgenomen wordt die hem alle dingen onderworpen heeft. En wanneer hem alle dingen zullen onderworpen zijn, dan zal ook de Zoon zelf onderworpen worden dien die hem alle dingen onderworpen heeft. Opdat God zij alles in allen. Tot zover. En dit is waarschijnlijk het belangrijkste gedeelte, zo ongeveer, van dit hele hoofdstuk. Omdat daar op zeer fundamentele wijze ingegaan wordt op de functie, de positie van de Heer Jezus Christus. In elk geval hebben wij gezien in de versen die we ook vorige keer besproken hebben, dat de opstanding van Christus volstrekt essentieel is voor het evangelie. Of anders gezegd, het is eigenlijk het hart en de basis van het evangelie. Want waar het om gaat, wil ik graag nog een keer herhalen, waar het om gaat is niet zozeer dat onze zonden vergeven worden. Want als onze zonden vergeven worden, dan gaan we inderdaad zonder een schuld achter te laten. De dood dan wel het graf in. En voor mijn part poel des vuurs, ik bedoel, hoe je het maar noemen moet, daar gaat het nou verder niet om. Maar daarmee zijn we niet verlost of behouden. Behoudenis, zaligheid, wat het me wezen mag, ligt niet vast in de vergeving van zonden, hoewel die noodzakelijk is. Maar, want we zouden dit oude leven achterlaten zonder daarin een schuld over te houden. Maar het gaat erom dat wij nieuw leven zouden ontvangen. Want zaligheid, behoudenis wil zeggen dat men inderdaad eeuwig leven heeft ontvangen in plaats van het verderfelijk leven dat we hebben van nature. Komen we dat ook tegen in de bekende vers Johannes 3 vers 16, denk ik altijd maar, hoe onbekend de wezenlijke inhoud van het vers wellicht ook is, want daar ga ik nou toch niet op in, maar het gaat erom het beginsel op dat een ieder die in hem gelooft, en op dat een ieder die in hem gelooft, niet verderven, maar eeuwig leven hebben. Dat is de zaak waar het om draait. Wij zijn verloren omdat wij sterfelijk zijn. Het leven houdt een keer op. Maar wij zijn behouden omdat wij een nieuw leven hebben ontvangen. Dat is de eenvoudige waarheid. En dus berust onze zaligheid niet op het feit dat iemand de schuld van onze zonden gedragen heeft, maar berust op het feit dat iemand voor ons uit de dood opstond, daarmee leven en onverderfelijkheid aan het licht heeft gebracht, zoals elders gezegd wordt, ik meen in 1 Timotheus. En daarmee worden wij via onze identificatie, via onze vereenzelviging met Christus, inderdaad nieuwe schepselen. Want de gedachte is dat de Heer Jezus Christus onze plaats inneemt. Dat deed hij al. Hij leed en stierf en daarmee onze zonden inderdaad wegdroeg. Maar ook in de opstanding doet hij dat voor ons. En de gedachte is eigenlijk, ja, dan moet ik er nog iets specifieker op ingaan, dat hij weliswaar leed en stierf voor de zonden der wereld, maar dat hij opstond uit de dood, niet voor de wereld, maar alleen voor degenen die geloven. Zoek het maar na in die Bijbel. Ik bedoel, daar kan ik u wel schriftplaatsen van citeren. Maar die kunt u zelf ook vinden. Hè? Opdat een ieder die al zo lief heeft God de wereld gehad, het was bestemd voor de wereld als zodanig, maar daarna opdat een ieder die in hem gelooft, eeuwig leven hebben. 2 Korinthe 5 vind ik ook altijd een mooie, maar het is wat lastig geformuleerd. Daar staat dat één voor allen gestorven is. En daarna staat er opdat degenen die leven, Maar dat zijn dus niet allen. Opdat degene die leven niet meer zichzelf zouden leven, maar hem die voor hen uit de dood is opgestaan. Of iets dergelijks. 2 Korinthe 5. Nou goed, schriftplaatsen te over in dat verband. U vindt ze vanzelf terug, dus dat vind ik verder helemaal geen probleem. Maar de apostel zegt het hier ook gewoon in vers... In een van de eerste versen van het hoofdstuk zei hij al dat de Heer Jezus gestorven is voor onze zonden. In vers 3 was dat. Maar daarna zegt hij wel in vers 18... Zo zijn dan verloren die in Christus ontslapen zijn. Zo namelijk Christus niet opgewekt is. Dat al stierf hij voor de zonde der wereld, er is niemand behouden, er wordt ook nooit iemand behouden als hij niet is opgewekt. Dat staat er klaar en duidelijk en zeer expliciet. Daarna zegt de apostel, indien wij alleen in dit leven op Christus zijn hopende, zijn wij de ellendigste van alle mensen. Want de eenvoudige gedachte is deze, dat in dit leven beperken wij ons wellicht en wijden wij ons wellicht aan de dienst van de Heer. Leiden wij verdrukking, of hoe het allemaal maar heten mag, enzovoorts. Maar het zal geen resultaat opleveren voor ons hier in dit leven. Dus zijn wij dan de ellendigste van alle mensen. Zo zie je dat gewoon. En de balans slaat pas naar de andere kant door, op grond van de opstanding van Christus, want wij verwachten van hem loon en een erfenis in de opstanding namelijk, of gewoon na de verlossing van ons lichaam, of wij verwachten de erfenis als het sterfelijke vervangen is door het onsterfelijke wat betreft het lichaam, maar dat staat pas in, laten we zeggen, vanaf vers 50 van dit hoofdstuk, dus daar zijn we nog even niet aan toe. Maar zo is het inderdaad wel. Indien wij als gelovigen alleen in dit leven op Christus onze hoop gesteld hebben, zo zijn wij de ellendigste van alle mensen, want wij hebben weliswaar hoop, maar het is omdat ons beloften zijn gedaan, niet voor dit leven, maar ons zijn beloften gedaan voor de toekomst. De opstanding. Nou goed. Daarna staat er, vers 20, maar nu Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden dergenen die ontslapen zijn. Als ik me goed herinner, heb ik dit vers vorige keer besproken. Dat moet wel, want ik heb vers 21 in elk geval besproken. Dus vers 20 zal ook wel geweest zijn, dat weet ik niet meer. Maar het vers betekent in ieder geval dat Christus als eerste uit de dood is opgewekt. Maar de term eersteling staat altijd in verband met eerstgeboorterecht. Zoek het maar op met een concordantie en u zult het vinden. Eersteling is de eerstgeborene en daarmee de erfgenaam. De Bijbelse gedachte al in de dagen van de wet. Dus al sinds Mozes is in elk geval, eigenlijk in Genesis ook al, gedachte is in elk geval dat de eersteling per definitie bestemd is voor de Heer zelf en daarmee voor de hemel. Dat in elk geval. Vandaar dat het niks bijzonders is dat deze eersteling prompt verdween naar de hemel. Iets wat in alle nieuwtestamentische bijbelboeken op een enkel kort briefje na wordt uitgelegd. En in de eerste plaats in de Hebreeënbrief moet ik u zeggen. Dan wordt het toch uitgelegd dat de Heer Jezus weliswaar de Messias is, maar niettemin een troon heeft. Niet zozeer op van David in Jeruzalem, maar een troon in de hemel zelf. Hij is immers de eersteling, wordt daar ook allemaal gezegd. En daarmee de zoon, de erfgenaam, de koning, de hoge priester en hoe dat allemaal maar heten mag. En dat is wat hier al vast ligt in vers 20. Er wordt ook later op ingegaan in de volgende verse. Want als eersteling is zij inderdaad de erfgenaam en daarmee de koning. En dat wordt wel degelijk toegelicht in met name vers 24 en wat er verder volgt. Dus daar kom ik nog op. Hij is de eersteling geworden dergenen die ontslapen zijn. Daarom werd hij als eerste mens uit de dood opgewekt. In de zin dat hij in onverderfelijk leven uit de dood werd opgewekt. En dus als nieuw schepsel. Hij werd als eerste opgewekt opdat hij inderdaad de eersteling, de eerstgeborene zou zijn. Of zoals Colossense zegt, opdat hij in alles of in allen de eerste zou zijn. Daarom heet zijn opstanding ook opstanding uit de doden. En niet maar gewoon opstanding uit de dood. Nou goed. Opstanding dus van tussen de doden uit, uitdrukkelijk als eersteling. Dat is de strekking ervan. Nou goed. Waarna vers 21 zegt, want terwijl de dood door één mens is, dan gaat het verhaal weer wat langzamer, terwijl de dood door één mens is, zo is ook de opstanding der doden door één mens. Dit vers fungeert ongetwijfeld als verwijzing naar Romeinen 5, Het laatste deel van het hoofdstuk, dat is dan vanaf vers 12. Want zoals vorige keer uitgebreid besproken, in dat schriftgedeelte wordt zevenmaal zelfs een vergelijking gemaakt tussen Adam en Christus. En daarmee tussen Adam en degene die het adamitisch leven hebben ontvangen. Kortom, die van hem afstammen. Aan de ene kant, en Christus en allen die het leven van Christus hebben ontvangen. Kortom, de vergelijking tussen Adam en allen die geboren zijn en Christus en allen die wedergeboren zijn. Het is een heel eenvoudige, maar in ieder geval in Nederland onbekende waarheid. De gedachte namelijk dat Adam aan het hoofd stond van de oude mens, zodat heel de oude mensheid genoemd wordt met de naam Adam. Vandaar dat Adam soms min of meer ten onrechte vertaald wordt met mens of mensheid. Het gebeurt voor de duidelijkheid, de vertalers gaven de voorkeur aan duidelijkheid, maar aan de andere kant, Adam betekent niet mens, maar het is de naam van de eerste mens, het hoofd van de mensheid, en daarom spreken wij dikwijls over de adamitische mens. En dat is eigenlijk waar het over gaat, hè. Maar de adamitische mens, of Adam en de adamitische mens, is een beeld van de mensheid van de nieuwe schepping, waarvan Christus het hoofd is. Dus het wordt Adam en de Adamieten tegenover Christus en de christenen. Dat is makkelijk genoeg, zij die het leven van Christus hebben. En in feite is dat het hart van Romeinen 1 tot en met 8. Dat wil zeggen, het is het hart van het evangelie zoals uiteengezet in de Romeinenbrief. Want hoe dan ook, de grote nadruk ligt in dat hoofdstuk niet eens zozeer op dat hij stierf voor onze zonden. Het staat er wel, maar hier één of twee versjes, voor zover ik me kan herinneren. Zijn opstanding wordt ook genoemd, maar daarna wordt meteen eraan gekoppeld dat wij als gelovigen met hem zijn opgestaan en deel hebben gekregen aan zijn leven. En dan wordt meteen dat verhaal verteld over zoals Adam nou eenmaal het hoofd is van de oude mensheid, zoals Christus het hoofd van de nieuwe mensheid. En onze verlossing is daarin gelegen dat wij die Adamieten waren en dus deel hadden aan het leven van Adam. Wij zijn christenen geworden, want wij hebben deel gekregen aan het leven van Christus. En een andere vergelijking kan ik niet nalaten te noemen, hoewel die niet expliciet in de Bijbel staat. Die haal ik altijd uit Efeze 1 vers 3. Wij waren van nature vervloekt met elke aardse vervloeking in Adam en op aarde. En door wedergeboorte zijn wij gezegend met elke geestelijke zegening in de hemel en in Christus. Hebben die nog? Die hoeft hem nou niet te onthouden, u kunt hem zo terugvinden. Je vult gewoon voor al die woorden tegenovergesteld in uit Efeze 1 vers 3. En u hebt het verhaal. In Christus. Dat is ook de betekenis van de term in Christus die wij zo dikwijls tegenkomen in de Nieuwtestamentische brieven. In Christus zijn wil zeggen deel hebben aan het leven van Christus op dezelfde wijze als dat we van nature deel hebben aan het leven van Adam. En dus zegt 2 Korinthe 5, zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping. Want wie in Adam is, is uiteraard een oude schepping die voorbij gaat. Vanzelfsprekend. Dat is waar het om gaat. En er wordt hier uiteraard ook naar verwezen. Per slot staat er boven dit hoofdstuk weliswaar in onze Bijbels de opstanding der doden. Maar als we uit het hoofdstuk zelf een opschrift hadden moeten halen, dan hadden we het genomen uit vers 1. Voorts, broeders, ik maak u bekend het evangelie. Want dat is waar het werkelijk over gaat. Ik maak u bekend het evangelie. Dat is namelijk gelegen in de opstanding van Christus, vanzelfsprekend. Maar ik zou het een mooier en beter opschrift boven het hoofdstuk gevonden hebben. Namelijk, ik maak u bekend het evangelie. Of gewoon het evangelie, want dat is waar het om gaat. Dat opstanding daarvan de kern vormt, dat is duidelijk. Dat wordt hier ook uiteengezet. Maar in vers 21 wordt verwezen dus feitelijk naar Romeinen 5, naar die zevenvoudige vergelijking tussen Adam en Christus. Ik ben er vorige keer al op ingegaan, dus doe het nou niet meer, maar ik zeg het alleen maar, mede om een verkeerde lezing van vers 21 of van vers 22 te voorkomen. Want de volgende vers zegt, vers 22, want gelijk zij alle in Adam sterven, alzo zullen ze ook in Christus allen levend gemaakt worden. Deze vergelijking die zou je het eerst zoeken in Romeinen 5, omdat daar 7 maal de vergelijking gemaakt wordt tussen Adam en de zijne en Christus en de zijne. Hier volgt er echter nog één, precies zo één, deze namelijk. En we zouden hem moeten lezen te wijzen, zoals ook in Romeinen 5 uiteengezet. En dan wordt het dus dat waar allen die in Adam zijn sterven, zullen allen die in Christus zijn levend gemaakt worden. Begrijp je me goed? Degenen die in Christus zijn, zijn al levend gemaakt. Niettemin zegt het vers, zij zullen in Christus allen levend gemaakt worden. En dat is uiteraard omdat de uitspraak hier in vers 22 een uitspraak is niet over de geest, maar over het lichaam. Dat wil zeggen, het gaat niet over de wedergeboorte als zodanig, want die heeft plaatsgevonden. Als men in Christus is, is dat omdat men levend gemaakt is? Dat kan niet anders. Als het dus niettemin staat dat degenen die in Christus zijn levend gemaakt zullen worden, kan het alleen nog gaan over de lichamelijke opstanding. En strikt genomen, dat is ook waar het hoofdstuk uitgebreid op ingaat, want het tweede deel van het hoofdstuk gaat uitsluitend daarover, lichamelijke opstanding. En het eerste deel van het hoofdstuk gaat over opstanding in het algemeen, gebaseerd op de opstanding van Christus, maar dat was een lichamelijke opstanding. Zodat in het algemeen in dit hoofdstuk de nadruk ligt op lichamelijke opstanding. En zoals allen in Adam lichamelijk zullen sterven, voor zover dat niet al gebeurd is, begrijp je wel. Wij leven immers nog, leeft nog een hele generatie. Maar zij zullen, omdat zij in Adam zijn, sterven. Dat doet er niks aan af dat zij, omdat ze in Adam zijn, allang dood zijn. Naar de geest. Dat is Efeze 2. Vers 1. Nou ja, voor het gemak dan, hè. U, terwijl gij dood waart door de misdaden en de zonden in welke gij eertijds gewandeld hebt. Want de hele gedachte is dat de natuurlijke mensheid voor God dood is. In de eerste plaats vanwege de zonde. En een veel sterker argument is natuurlijk dat uit 2 Korinthe 5. Indien één voor allen gestorven is, dan zijn allen gestorven. God rekent de oude mens dood op een zeer vaste juridische grond. De grond is namelijk dat één voor allen gestorven is. En ergo, want als het juridisch wordt, moet het in het Latijn. Ergo, allen zijn gestorven. Toch? Maar niettemin, sommigen leven nog, maar lichamelijk zullen ze sterven. En dat gaat precies op de vergelijking, want degenen die in Christus zijn, hebben leven ontvangen. Het leven van Christus namelijk. En zij zullen in de toekomst alsnog levend gemaakt worden. Naar het vlees. Naar het lichaam moet ik eigenlijk zeggen. Niet naar het vlees, ik moet zeggen naar het lichaam. Dat is in ieder geval beter. Niet meteen voor tweeërlei uitleg vatbaar. Ik geloof in de wederopstanding des vlees is namelijk een term die tot misverstand leidt. De meeste uitspraken in de officiële kerkelijke literatuur, zou ik maar zeggen, in de belijdenisgeschriften, zijn trouwens voor tweeërlei uitleg vatbaar. En soms denk ik dat het om politieke redenen ook inderdaad bewust daartoe zo geschreven is. Want dat gebeurt altijd in de politiek. Je kunt het alleen eens worden als het geschreven stuk voor tweeërlei uitleg vatbaar is. Die begrijp je toch? Of is die, Nou, daar besteden we dan een andere avond weer aan om dat uit te leggen. Maar zo ongeveer zit dat. Wederopstanding des vlees. Ik moet er niet aan denken dat dit oude vlees weer zal opstaan. Tenzij het veranderd is. Maar voor degenen die bij vlees denken aan zonde, dat hoeft niet noodzakelijk hoor. Maar degenen die dat erbij denken, dan moeten we even corrigeren. Dus zeg ik maar gewoon lichaam. Goed. Nee, opstanding van vlees kan best, zou best bijbels verantwoord zijn. Maar de vraag is of het überhaupt ergens in de Bijbel zo staat. En waarom zouden we ons daarmee bezighouden? Het dient tot niks. Waar het om gaat is, de oude mens is dood en zal ook lichamelijk sterven. De nieuwe mens is levend en zal ook lichamelijk leven, namelijk opgewekt worden. Dat is een heel eenvoudige gedachte. In overeenstemming met de uitgebreide uiteenzetting in Romeinen 5... In overeenstemming bovendien met heel de rest van de schrift durf ik rustig te zeggen. En ik zeg het met zo grote nadruk, omdat als men wil, dan leest men vers 22 verkeerd en zegt en leest dan dat allen in Adam sterven, wel diezelfde allen zullen ook in Christus levend gemaakt worden. En de lezing houdt dan in dat dezelfden die sterven ook levend gemaakt zullen worden, en men bedoelt dan door Christus. Zo van, alle mensen worden vanzelf behouden, want allen die gestorven zijn, zullen weer opgewekt worden. Dat zal Christus doen, zou dit vers zeggen. Dat is volstrekt in strijd met wat we elders in de Bijbel lezen. Dat is sowieso, dus het is onhoudbaar. In de tweede plaats moet ik zeggen, er staat niet door Christus, maar in Christus. En dat betekent dus dat degenen die in Christus zijn, lichamelijk opgewekt zullen worden. En niet allen die in Adam gestorven zijn. Dat heb u toch ook, hè? En anders leg de vergelijkingen uit Romeinen 15 maar naast en dan zult u zien hoe het werkt. De vergelijking wordt gemaakt tussen Adam en die in Adam zijn en Christus en die in Christus zijn. En dat is niet dezelfde categorie. Het is wel zo dat allen die in Christus zijn oorspronkelijk in Adam waren, dat wel. Maar het is niet zo dat allen die in Adam waren dus ook in Christus zullen zijn. Dat staat namelijk nergens en hier ook niet. En men mag het vers voor dat doel dus ook niet gebruiken. Wat ik nu sta te vertellen trouwens, berust op regel 1. Maar misschien heb ik het vorige keer gezegd, dan excuus. Maar berust op regel 1 bij het bestuderen van de Bijbel. Die heb ik niet zelf bedacht. Regel 1. Regel 1 is namelijk die van Petrus. Die zegt namelijk dat het profetisch woord zeer vast is. Dit eerst wetende. Dus dat wordt regel 1, dubbele punt. Dit eerst wetende dat geen profetie der schrift is van eigen uitleg. En begrijp je me goed, heel de schrift is profetisch. Want profetisch wil niet zeggen dat het over de toekomst spreekt, maar profetisch wil zeggen dat God gesproken heeft. Dan is het profetisch, dus rechtstreeks inspiratie van God. Al gaat het ook over het verleden, dan nog eens het profetisch. Dat heb je toch, hè? Verslag wat we hebben, voor zover wij het hebben, van een oude wereld die woestheid en ledigheid en duisternis werd, was uiteraard een verslag achteraf, maar het is een profetisch verslag, omdat het van Gods wegen komt. Dat hebben we toch, hè? Dus heel de Bijbel is profetisch woord, en Petrus zegt ervan, het is zeer vast, hij zegt dus dat voor geen tweeërlei uitleg vatbaar is. Anders is het immers niet zeer vast. Hij zegt, het is zeer vast, maar dan moet je wel weten dat je niet een schriftgedeelte in zichzelf moet verklaren of mag verklaren, want, zegt hij, elke profetie is een profetie der schrift, der gehele schrift, en is dus een onderdeel van het geheel. En je hebt niet het recht om één deel van de schrift slechts te verklaren en de rest van de schrift buiten beschouwing te laten. Dat is een heel eenvoudig gegeven. Het is zelfs een vanzelfsprekend gegeven. Niettemin wordt het expliciet door Petrus ons alsnog medegedeeld. Zodat de regel is dat je nooit een leer of wat dan ook mag baseren op één schriftgedeelte of op één bijbeltekst. Om de eenvoudige reden dat dat een veel te zwak basis is. Want een en ander berust op het goed begrijpen van wat er eigenlijk staat. En de vraag is of we het goed begrijpen. En dat weten we pas zeker als dezelfde gedachte ook elders in de schrift naar voren wordt gebracht. Zo zit het nou eenmaal. En voor dit gegeven is duidelijk genoeg, dit is een overeenstemming met de schrift. Het is namelijk een overeenstemming met Romeinen 5. Als we vers 22 lezen als allen in Adam zullen sterven, allen in Christus zullen levend gemaakt worden. Moeilijker is het niet. Goed. Dat was dus om het misbruik van het vers te vermijden. Daarna vers 23. Allen in Christus zullen levend gemaakt worden, maar niet allemaal tegelijk. Namelijk een ieder in zijn orde. Dat een ieder in zijn orde kan op tweeërlei wijze worden uitgelegd, maar dat maakt niks uit, want beide uitleggingen zijn bijbels. Namelijk in zijn orde, namelijk volgorde. En dat blijkt ook wel, want dat staat hier achteraan gewoon. Is dit dan dat, dan dat? En orde kan ook zijn rangorde, maar dat is volstrekt bijbels. De volgorde is automatisch, tenzij anders vermeld, ook de rangorde. Broeder Esselink heeft het straks al gelezen uit Hebreeën 7 was, geloof ik. Hè? De gedachte is namelijk dat de Heer Jezus inderdaad de eersteling is uit de opstanding en dood. En daarom is hij de oudste. Bovendien werd aangelezen dat Levi via Abraham tienden betaald zou hebben aan Melchizedek. Melchizedek was er namelijk voor Levi. En dus is het Melchizedekse priesterschap hoger dan dat van Levi, het Levitische priesterschap. Het is namelijk ouder. Moeilijker is het niet. En daar is eigenlijk voor een belangrijk deel de Hebreeënbrief op gebaseerd, op die eenvoudige gedachte. Dat is ook de enige noodzaak waarom een figuur als Melchizedek in Genesis 14 verscheen. Want historisch heeft het van geen enkele betekenis. Of dacht u dat het historisch van betekenis is wie er na de oorlog brood en wijn kwam afleveren? Melchizedek. Zal de honger iemand kwam brood en wijn brengen? Nou beschouw ik het historisch, dat betekent toch niks? Dat maakt toch niet uit? Toch? Dat heeft geen ommekeer gebracht in de geschiedenis, want ze heeft helemaal geen consequenties. Bovendien, we weten niet eens waar die man vandaan kwam. Nou ja, dat staat er ook allemaal bij in Hebreeën 7 natuurlijk. Nog waar hij gebleven is, en waar hij die brood en wijn vandaan heeft, weten we ook niet. Ik bedoel, speelt toch geen rol van betekenis. De enige historische en praktische betekenis die het heeft, is dat daarmee een precedent geschapen is. Namelijk, er was een hoge priester van Gods wegen voordat Aaron tot hoge priester gesteld werd. En dat betekent dus dat het Aaronitische priesterschap, dan wel het Levitische priesterschap, want dat is hetzelfde, ondergeschikt is aan dat van Melchizedek. En daar gaat het maar om. Nou goed, dus iedereen zijn orde, of dat nou volgorde of rangorde is, maakt niet uit, het is namelijk hetzelfde in de praktijk. Dan gaan we weer verder, en iedereen zijn orde, de eersteling, hetzelfde woord als uit, wat was het, vers 20, de eersteling Christus, en daarmee de eerstgeborene, daarna die van Christus zijn, in zijn toekomst, daarna zal het einde zijn. En bij dit soort gelegenheden vraag ik altijd ogenblikkelijk einde van wat? Dat vraag ik trouwens altijd als ik het woord einde tegenkom in de Bijbel. Matthäus 24 ook, hè. Het evangelie van het koninkrijk moet gepredikt worden in alle volken en dan zal het einde zijn. Welk einde? Ik bedoel, einde van wat? Nou, in Matthäus 24, het einde van de tegenwoordige boze eeuw. En voor degenen die denken dat hetzelfde woord altijd dezelfde betekenis en toepassing heeft, moet ik dan zeggen, hier gaat het om het einde, hier in vers 24, niet van de tegenwoordige boze eeuw. Echt niet. Einde van wat? Ik zeg altijd, als je niet opluit, heb je er niks aan. Met dank aan Wim Kan. Maar vooruit. Of allen in Christus zullen levend gemaakt worden. De eerste in Christus. Daarna die van Christus zijn zijn toekomst. Daarna zal het einde zijn. Einde van wat? Leuk is dat, hè? Is die echt zo moeilijk? Ik verbaas me erover. Hè? Waar hebben we het nou over? We hebben het over de opstanding. Iedereen is een volger. De eerste Christus. Daarna die van Christus zijn. Daarna zal het einde zijn. Einde van wat?
Van de opstanding.
Toch? Ja, sorry hoor. Dat denken jullie natuurlijk. Nou, dat heeft hij iets ingewikkelds verzonnen. Nee, helemaal niet. Is niks anders. Gewoon lezen waar het over gaat. Het gaat over opstanding. De eerste en het einde is uiteraard het einde van de opstanding. Of gewoon de laatste opstanding. Toch? We verwachten er toch nog in. De eersteling Christus, daarna die van Christus zijn. Daarna moet er nog een opstanding komen. Vanwege de opzomming. En dan staat er zal het einde zijn. Dat is dus inderdaad het einde van de opstanding. Zodat de opstanding verloopt in drie fasen. Ja, het is op de jongste dag natuurlijk. Maar dat weten wij door vergelijking met andere schriftplaatsen. Namelijk Openbaring, wat was het? 21, wat is het? Nou, daar in de buurt in elk geval. U weet wel, de jongste dag. Ik zag de doden staande voor God. Nu zijn ze opgestaan. Enzovoorts. Natuurlijk, de jongste dag is opstanding. Het is de laatste dag, de jongste dag, of het me heten mag, dat is het einde van de opstanding. Natuurlijk. Maar dat einde hier wil niet zeggen het einde van de oude schepping. Het wil gewoon zeggen het einde van de opstanding. De laatste opstanding. Dus een opstanding gefaseerd in drieën. Namelijk de eersteling Christus. Dat is al geweest. Daarna die van die van Christus zijn. In zijn toekomst. En daarna het einde. Dat is uiteraard op de jongste dag. Wanneer hij het koninkrijk aan God, namelijk de Vader, zal overgegeven hebben. En dat is uiteraard op de jongste dag. Wanneer hij teniet zal gedaan hebben, alle heerschappij en alle macht en kracht. En de laatste vijand die teniet gedaan wordt, is de dood. Dus het is inderdaad de jongste dag. Dat kan niet missen. Dan hebben we er dus drie. Eén is al geweest. Het eerste is al geweest. De laatste is bekend, zodat alleen nog de vraag is, wie zijn diegenen die van Christus zijn in zijn toekomst? Dat is moeilijk te zeggen op grond van dit vers. En daarna zeg ik, maar ja, aangezien hier geschreven wordt aan de Korintiërs, mag ik toch aannemen dat tenzij anders vermeld de uitspraak die van Christus zijn van toepassing is op de Korintiërs, want die zijn in elk geval van Christus. Bovendien, we hebben net drie hoofdstukken achter de rug of zoiets, waarin uitgebreid uiteengezet wordt hoe de gelovigen deel zijn van het lichaam van Christus. Wij zijn van Christus, die Korintiërs waren van Christus, enzovoorts. En ze zullen dus kennelijk opstaan in zijn toekomst. Maar er is een nog echt veel duidelijker aanwijzing daarvoor. In het vers zelf. Maar dat is een technisch verhaal. Daarom aarzel ik altijd om het als argument te gebruiken. Omdat het voor velen moeilijk is te controleren. Er staat namelijk in onze Nederlandse vertaling, daarna die van Christus zijn in zijn toekomst. Maar de aardigheid is dat in het Grieks uitdrukkelijk staat, die van de Christus zijn in zijn toekomst. Dat wil zeggen, het lidwoord staat erbij. Nou, moet ik meteen toegeven dat als wij de uitdrukking van de naar het Grieks zouden moeten vertalen, dan vervalt gewoon het lidwoord, normaal gesproken. Dan wordt het gewoon in het Grieks van, of wat voor woord er dan maar voor is in het Grieks, want het doet niks ter zake. Met andere woorden, als er alleen maar gestaan had van Christus, zou men ook naar het Nederlands hebben kunnen of mogen vertalen met van de. Het lidwoord, bepalend lidwoord, is namelijk niet noodzakelijk in dat geval. Dat is gewoon een taaltechnische kwestie. Maar de aardigheid is dat in het Grieks het bepalend lidwoord er wel degelijk staat, hoewel het niet strikt noodzakelijk is. Zodat de vraag is, maar waarom staat het er dan? En dan is het antwoord, omdat het belangrijk is. Dus doordat het er überhaupt staat, valt er zo zonder meer de klemtoon op. En de gedachte is deze, maar wij kunnen dat in onze Nederlandse vertalingen niet controleren. De gedachte is deze, dat als uitdrukkelijk sprake is in de Bijbel, in het Nieuwe Testament, dus van de Christus in het Grieks, dan gaat het even uitdrukkelijk niet alleen om de Heer Jezus, maar gaat het specifiek om de Christus inclusief zijn lichaam. Men noemt dat ook wel de mystieke Christus, maar men bedoelt gewoon de gemeente. Zodat dat er ook eigenlijk gewoon staat, expliciet. Dat kunnen wij dus in het Nederlands zo niet zien, maar het is wel de gangbare gedachte. Hoe dat ook zij, daar staat dus de eersteling Christus, daarna die van de Christus zijn in zijn toekomst, daarna zal het einde zijn. Het is trouwens makkelijk genoeg, want wanneer wij de uitdrukking die van Christus zijn zouden willen toepassen bijvoorbeeld op een gelovig overblijfsel uit Israël straks in de wederkomst van Christus, dan, wanneer men dat doet, dan doet men dat gewoonlijk omdat er staat in zijn toekomst. En dan zegt men zijn toekomst, dat is immers feitelijk zijn wederkomst. En dat is om zijn koninkrijk te openbaren. Dat soort redenering. Ik doe het wat oppervlakkig nu, hè, maar dat is dan de gangbare lezing. En men zegt, nou ja, dan gaat het dus gewoon over de opstanding van de... van degene die de 1000 jaren ingaan. Dan moet ik meteen zeggen, ja, dan denken de Joden ook dat als de Messias komt, dat er een opstanding zal plaatsvinden en dat al die graven op de hellingen van de Olijfberg open zullen gaan en dat soort dingen meer. Maar je kunt in het hele Oude Testament geen schrift plaatsvinden waar dat staat. En in het Nieuwe ook niet. Ja, ja, wel dat er een aardbeving is. Ook misschien dat dan de graven opengaan, maar niet in de zin van dat de doden opstaan. Dat heb je toch, hè? Ik zeg wel eens, maar ja, dat klinkt zo wat. Ik zeg wel eens dat de graven worden geschud. Maar of dat nou het opengaan van de graf is, ja, dat is weer wat anders. Wij vinden dat namelijk helemaal niet. En voor degene die dan zegt, ja, maar goed, die 1000 jaren vind je in het Oude Testament ook niet specifiek genoemd. Dan zeg ik, oké, dan gaan we naar de Nieuwtestamentische uitspraken. En zeg mij nou eens, waar staat dat als de Messias komt op aarde om zijn koninkrijk op te richten, dat dan mensen uit de dood zullen opstaan? Ja, daar moet hij antwoord op kunnen geven, want er is een tekst die dat zegt. Minstens één. En anderen die het impliceren. Ja, dat is eveneens Openbaring 20, denk ik. Openbaring 20. U weet wel, vanaf het eerste vers wordt beschreven hoe Satan, nou beschreven, wordt gezegd dat Satan zal gebonden worden voor een periode van 1000 jaren. En er wordt ook gezegd dat na die 1000 jaren hij weer ontbonden zal worden, althans voor een korte periode. Dat is vers 3. Daarna staat er in vers 4. Ik zag tronen, dat is dus bij de beschrijving van de aanvang van de 1000 jaren. Ik zag tronen en ze zaten op dezelfde. De vraag is, wie zijn zij? En dat staat er gewoon bij. Alleen het merkwaardig is dat hier het woord zij, het persoonlijk voornaamwoord, gebruikt wordt, voordat de categorie die daarmee wordt aangeduid, expliciet genoemd wordt. Dat komt namelijk pas later. Dat vinden wij hoogst ongebruikelijk, maar waarom zou dat niet kunnen? Wij zeggen altijd, je moet eerst noemen en dan zeggen wie het zijn of wie het is, en daarna kun je aanduiden met persoonlijke voornaamwoorden. Maar niet andersom. Nou, hier gebeurt het andersom, dus het kan wel. Zij zaten op dezelfde. Namelijk het oordeel, want het is dan hetzelfde. Namelijk het oordeel werd hun gegeven. Dan is nu de vraag, wie zijn hun? Dat staat erachter. Er staat namelijk, want en is weer namelijk dan. Namelijk de zielen, want ik zag staat schuin gedrukt. Zero, er zit een probleem aan vers. Ik zag, moet je gewoon doorstrepen, dan gaat het veel makkelijker. Want dan weet je ineens dat het over dezelfde categorie gaat. Daarom wordt dat werk wordt niet meer herhaald. Namelijk, de zielen dergenen die onthoofd waren om de getuigenis van Jezus en om het woord Gods, en die het beest en deszelfs beeld niet aangebeden hadden, en die het merkteken niet ontvangen hadden aan hun voorhoofd en aan hun hand. En vers eindigt zoals het begon. Want het begin en het einde van het vers zeggen hetzelfde. Namelijk dat er zijn die zullen delen, heel in bijzonder, in de heerschappij van Christus, daarmee ook in de heerlijkheid van Christus, in de 1000 jaren. En het middelste gedeelte van het vers zegt wie het zijn. Dus een prachtige en volkomen Bijbelse structuur, want we komen zo'n structuur heel dikwijls tegen. Begin en einde is hetzelfde, of zegt hetzelfde. En het middengedeelte is de kern van de zaak. Wie zijn degenen die op tronen zaten? Wie zijn degenen aan wie het oordeel werd gegeven? Wie zijn degenen die leefden en heersten als koningen met Christus de 1000 jaren? Wel, de martelaren uit de grote verdrukking. Dat is onze verkorte uitdrukking daarvoor. De martelaren uit de grote verdrukking. Alleen diegenen die onthoofd waren, staat er, Omdat ze trouw waren aan de Heer Jezus. Dat wil zeggen, ze werden onthoofd omdat ze getuigen waren. Als je wat talen door elkaar gooit, dan zeg je dus ze waren martelaren omdat ze martelaren waren, maar vooruit. Want martelaren zijn per definitie getuigen. Dat is wat het woord eigenlijk betekent, hè? Dat weet u, hè? Maar wij gebruiken het voor getuigen die vanwege hun getuigenis gedood waren. Dan heten ze martelaren. En tegenwoordig wordt het woord gebruikt zonder dat er sprake is van getuigen, zodat het woord helemaal zijn betekenis verloren heeft. Maar dit is heel eenvoudig. Ik zag tronen en zij zaten op dezelfde. Wie? Wel, diegene die in de grote verdrukking, in de dagen van de toekomst des Heren, zoals het heet, gedood zijn geworden omdat ze trouw waren aan de Heer Jezus. En een deel van deze lui die hier genoemd worden zijn degenen die we al in Openbaring 6 tegenkomen. Dat zijn namelijk de martelaren die gedood werden om hun getuigenis in de tweede helft van de 70ste week van Daniël. Maar u weet, daarna volgen nog 33 jaren van een grote verdrukking. En dus van getuigenis en dus ook van vervolging. Vandaar dat tot die lui in Openbaring 6 gezegd wordt dat het nog wel even duurt voordat ze hun bloed gewroken zal worden van degene die op de aarde wonen. Want staat erbij, er zullen er nog meer gedood worden gelijk als zij en om dezelfde reden. En dat klopt dus precies. Ik kan dus rustig zeggen, het gaat om de martelaren uit de grote verdrukking, beginnende in ieder geval dus vanuit het midden van de 70ste week van Daniël. Theoretisch zelfs vanaf het begin van de 70ste week van Daniël. Maar tot aan het einde van die hele bedeling aan toe. De 40 jaren, zal ik maar zeggen. Die zullen opgewekt worden, maar niemand anders. Waarom worden zij opgewekt? Is dus de vraag. Nou, kan je missen, omdat zij inderdaad trouw geweest zijn tot in de dood. De uiterste consequentie van hun getuigenis en van hun trouw, van hun leven uit geloof dus, hebben gedragen. Daarom zullen ze ook met Christus heersen in de 1000 jaren. Ze zijn vernederd geworden, ze zullen verhoogd worden. Maar begrijp je me goed, er wordt hier niet gesproken over alle gelovigen die gestorven zijn, eventueel in die dagen. En er wordt zeker niet gesproken over alle gelovigen uit eventuele voorgaande bedelingen. Het gaat niet over gelovigen, het gaat over martelaren. Dat zijn gelovigen uiteraard. Maar u weet wel, een koe is wel een rund, maar een rund is geen koe. Hè? Dat verhaal kent u, hè? Hebben jullie dat nog? Zodat het ook niet een kwestie is dat deze martelaren nu hun eeuwigheidspositie ingaan of zoiets. Het zijn namelijk de gelovigen als zodanig die opgewekt worden, maar alleen deze speciaal. En de gedachte is dus ook dat ze weliswaar worden opgewekt, maar gewoon in hun oude lichaam. En dus niet in een nieuw lichaam en dus niet in een verheerlijk lichaam of het lichaam van een nieuwe schepping of iets dergelijks. Maar gewoon op aarde, deze oude aarde, in het oude lichaam dat weer levend geworden is. Ze staan dus op zoals de jongeling van Nain, het dochtertje van Jairus, wie hebben we nog meer? Lazarus. Ze zijn allemaal namelijk opnieuw gestorven, normaal gesproken. Dat is in ieder geval gebeurd. Ik wou het van deze niet meteen zo zeggen, want dat staat nog te bezien. Maar waar het maar om gaat, is dat deze opstanding voor de 1000 jaren een zeer beperkte opstanding is. En zo goed als zeker, hoewel het er niet expliciet bij staat, een opstanding terug in de oude schepping. Nou goed, ik zal er een heleboel achtergrondinformatie bij moeten geven. De gedachte is namelijk, maar die is erg onbekend, dat degenen die de 70ste week van Daniël meemaken en overleven, dan tot geloof komen, en die dus de wederkomst van Christus op de Olijfberg enzovoort meemaken in hun dagen, bedoel ik, als gelovigen, dat die niet zullen sterven tot de jongste dag aan toe. Dat staat namelijk in Matteüs 24. Daar staat dat wanneer men deze dingen zal zien, dan is de zomer nabij en dan staat er meteen achteraan. En deze generatie zal geenszins voorbij gaan totdat al deze dingen zullen geschied zijn. Volgende zin.
Wat is nou de volgende zin?
Deze generatie zal geen zin voorbij, dit geslacht zal geen zin voorbij gaan totdat al deze dingen zullen geschied zijn. Volgende zin? Nee, er zit er nog één tussen. Maar ik versta jullie niet allemaal. Dus
ja, het daarna zal het einde zijn.
Nee, de volgende zin daar is... Hemonaden zullen voorbij gaan. Let op, we hebben het over de verschijning van de... Vanaf vers 31 is geloof ik. Sorry, ik doe het uit het hoofd, maar je kunt het allemaal terugvinden. Uit Matthäus 24. Daar vinden we de verschijning van de Heer aan het eind van de 3,5-jarige grote verdrukking. Zijn verschijning voor Jeruzalem enzovoorts. Dat is het einde van de 70ste week dan. En daarna wordt vermeld het begin van de terugverzameling van heel Israël naar het land. En dan staat, als men dat zou zien, dan... Weet wel, als men de vijgenboom ziet uitbotten, want dat gebeurt dan. Een verzameling van een gelovige staat, een levende vijgenboom. Een gelovige staat, Israël, in Canaan, daarvan staat... Dit geslacht zal geen zins voorbij gaan totdat al deze dingen zullen geschied zijn. Hoe lang is dat geslacht dan? Ik weet dat het vers altijd buiten zijn verband gebruikt wordt... Dus dat maakt het problematisch. Dan zegt men, een generatie is zoveel jaar of zoveel jaar, dus dat verlopen dan al zoveel jaar. Zijn de een generatie. Maar het is net andersom. De Heer zegt, deze generatie zal geen zins voorbij gaan totdat al deze dingen zullen geschied zijn. Welke dingen? Volgende zin. Hemel en aarde zullen voorbij gaan. Dat is tot de jongste dag aan toe, maar dat is meer dan 1000 jaar hoor. Aanzienlijk meer dan 1000 jaar zelfs. Hebben die nog? En dat is in overeenstemming met de uitspraken in Jesaja bijvoorbeeld... over de leeftijd die een mens in het koninkrijk zal bereiken. Daar wordt een jongeling beschouwd als 100 jaar. Dus een jongeling. Iemand van 100 jaar is jong. Toch? Staat er toch allemaal? Jazeker wel, want dan slaat het die periode. De gedachte is namelijk, ik geloof dat dat de belofte is gewoon in Matthäus 24. Het is niet bedoeld als een tijdrekening. Er staat gewoon, deze generatie zal geen zins voorbij gaan tot aan de jongste dag aan toe. Want bij de jongste dag vindt natuurlijk de verandering helemaal plaats van de oude schepping naar een nieuwe. Dat heb je toch. En bovendien, de uitspraak is mede antwoord op de vraag... Wanneer zullen deze dingen zijn, de verwoesting van Jeruzalem enzovoorts, wanneer zal het teken zijn van uw toekomst en wat zal het teken zijn van de volleinding der eeuw? En de algemene gedachte in het antwoord dat de Heer geeft in die beide hoofdstukken is dat die generatie, die van de discipelen, dat niet zal meemaken, maar aan het eind van de specifiek chronologische uiteenzetting zegt hij, maar die generatie die... het einde van de 70ste week meemaakt, die generatie zal geen zins voorbij gaan. Tot aan de jongste dag en toen niet. Heb je dat nog? Zodat de gedachte is, want dit is een zijlijn, maar ik probeerde alleen maar even snel te laten zien, dat ik geloof dat een gelovige in de dagen, in elk geval vanaf het einde van de 70ste week van Daniël, normaal gesproken niet sterft. Gewoon levend overblijft tot aan de jongste dag aan toe. En dan zal veranderd worden, uiteraard, zoals de hele schepping veranderd zal worden. Heb je die? Met andere woorden, in die volgende bedeling is helemaal niet sprake van gelovigen die gewoon van ouderdom sterven. Hen is het evangelie gepredikt, en meer bijzonder het evangelie van het koninkrijk. En ze gaan dus het koninkrijk binnen... Behalve degene die zo trouw waren aan de Heer en zo ver hun nek hebben uitgestoken. Ik vind het een prachtige stijlfiguur in dit verband. Ze hebben zo ver hun nek uitgestoken dat hun hoofd eraf ging. En wat mag je dus verwachten? Dat ze dus opgewekt worden om het koninkrijk binnen te gaan. De Heer houdt die gelovigen gewoon in leven. Ik heb het eens nagevraagd of dat eigenlijk wel kon. Aan Methuselem. Die zou, nou, het zou wel kunnen. Toch? Die liep tegen de 1000. Die haalde net niet, maar dat zou wel kunnen. Waarom nou niet? Ja, weet je veel. Misschien dat de heer het gat in de ozonlaag laat dichtmaken of zo. Weet je veel. Ik bedoel, wetenschappelijke verklaring die is achteraf toch altijd belachelijk. Alle wetenschappelijke verklaringen over welk onderwerp dan ook uit het verleden zijn blijken allemaal altijd belachelijk te zijn. Dus ik zou niet weten waarom een eventuele wetenschappelijke verklaring uit onze dagen nou niet belachelijk zal blijken te zijn in de toekomst. Daar waag ik me dus niet aan, maar ik houd het erop dat die generatie inderdaad niet zal voorbijgaan. Want die uitspraak in Matthäus is een erg merkwaardige. Wat men zou verwachten is namelijk het aanbreken van de zomer, namelijk begin van de 1000 jaren. Maar de heer zei, deze generatie zal geen zins voorbij gaan totdat al deze dingen zullen geschied zijn, namelijk hemel en aarde zullen voorbij gaan. Waarmee je dan toch uitdrukkelijk zegt dat die generatie zal leven tot de jongste dag aan toe. Want anders, laat wat voor de hand gelegen zeggen, tot aan het begin van de 1000 jaren. Of tot aan de definitieve vestiging van het koninkrijk. Of tot het moment dat de vijgenboom echt zal vrucht dragen. U weet wel, die zomer die nabij was. Enzovoorts. Maar de heer zegt, deze generatie zal niet voorbij gaan. Tot aan de jongste dag aan toe. Kennelijk. En dat is een overeenstemming met de uitspraak in elk geval uit Jesaja over het functioneren van de dood. Wat in Jesaja bijvoorbeeld staat is dat iemand van 100 jaar beschouwd wordt als een jongeling. En er wordt gezegd dat die jongeling niettemin als jongeling zal sterven wanneer hij ongelovig is. Dat staat er al, hè? Dat zeker wel. Dat wil zeggen niet van ouderdom, maar vanwege een oordeel. Men kan alleen het koninkrijk binnengaan op grond van geloof. Toch? Voor de hand ligt dat degenen die in het koninkrijk geboren worden dan ook inderdaad tot geloof moeten komen, anders worden ze weer uitgezet. En eruit zetten kan alleen maar inhouden sterven. Namelijk een etage lager. Naar de kelder betekent dat. Hè? Dat zegt de uitdrukking toch ook, naar de kelder gaan. Nou goed, dan laat maar zitten. Toch. Maar heb je dat nou? Maar er is verder helemaal geen sprake in de Bijbel van dat bij de aanvang van de 1000 jaren, dat wil zeggen in de wederkomst van Christus, mensen uit de dood zullen opstaan, behalve dan, dat wil zeggen met een verheerlijk lichaam, een nieuw lichaam, behalve dan de gemeente. En dan praten we dus gewoon over wat we gewoonlijk noemen de opname van de gemeente. En dan hebben we dus inderdaad 3 opstandingen, volgens de uiteenzetting in Korinthe. Begrijp je me goed, in Openbaring worden maar 2 opstandingen genoemd, dit gedeelte trouwens. Namelijk 1 voor de 1000 jaren en 1 op de jongste dag. Want die van de Heer Jezus zelf wordt niet apart geteld. Dan heb je er dus maar 2. Maar in 1 Korinthe heb je er 3, namelijk de eersteling Christus. En niet maar als eerste, maar de eersteling, de erfgenaam, de hoogste rechthebber dus, enzovoorts. Daarna die van de Christus zijn in zijn toekomst. En daarna zal het einde zijn. En met het einde zijn we aan het einde van de opstandingen en daarmee op de jongste dag. Daarmee dus ook aan het einde van deze hele oude schepping overigens. Maar dat was niet meteen de eerste gedachte bij het woord einde. En dan nog even iets over zijn toekomst in waar was het? Vers 23. Daarna die van Christus zijn in zijn toekomst. Ik moet u zeggen dat het woord in zijn toekomst niet niet beslist over wie het hier gaat. Het punt is namelijk dat de toekomst van de Heer Jezus Christus niet 1 gebeurtenis is, maar in feite een reeks van gebeurtenissen. Of anders gezegd, die uitdrukking zijn toekomst duidt niet op 1 datum, maar op een hele periode. En dat is de periode waarin hij zijn koninkrijk zou openbaren. Het woord toekomst betekent letterlijk aanwezigheid. En voor zover ik heb kunnen nagaan, altijd lichamelijke aanwezigheid. Maar in iets breder verband, want heel dikwijls worden woorden niet in een strikt letterlijke betekenis gebruikt. In een wat breder verband, toekomst betekent inderdaad bemoeienis. Dat wil zeggen, niet maar alleen aanwezig zijn, maar inderdaad aanwezig zijn. Is die ook duidelijk? Anders vervang ik het door afwezig zijn. Van de negatieve kant is die altijd duidelijker. Je kunt mensen hebben die wel aanwezig zijn, maar ze zijn niettemin afwezig. Dat begrijp je toch? Dat wil zeggen, ze zijn er wel, op de plaats, als zodanig. Maar ze bemoeien zich verder nergens mee. Ze zijn helemaal in zichzelf gekeerd, zal ik maar zeggen. Ze zijn dus toch aanwezig. Nou, vandaar het tegenovergestelde woord. Niet alleen de betekenis heeft van lijfelijk ergens zijn, maar ook uitdrukkelijk heeft het de betekenis van en zich ook met de gang van zaken bemoeien. Dat is aanwezigheid. Of zoals de leraar vroeg aan een jongen uit de klas, hé, ben je er wel bij? Waar ben je? En je kan ook vragen aan iemand, waar ben je eigenlijk? In gedachten is dan de bedoeling. Met gedachten aanwezig. Begrijp u, de woorden zijn niet zo letterlijk als wij dikwijls op voorhand denken. Dat is een van de problemen ook bij het bestuderen van de Bijbel. Je kunt natuurlijk wel hard roepen, je moet de Bijbel letterlijk nemen. In de praktijk blijkt dat dat erg voorbarig is, dat dat niet kan. Taal is namelijk niet noodzakelijk altijd letterlijk. Het maakt het dus iets moeilijker. Hè? Nou goed, maar wat ik alleen maar probeer te zeggen is dat de term toekomst van de Zoon des Mensen in periode is. Meestal demonstreer ik dat aan de hand ook van Matteüs 24, want de volgende verzen in Matteüs 24 zeggen, want gelijk de dagen van Noach waren, dagen van Noach waren, waarin zij waren etende en drinkende, en er was nog iets, dat ben ik vergeten. En ze bekenden het niet totdat de zondvloed kwam en alle wegnam, enzovoorts. Begrijp je wel, dat is een periode, de dagen van Noach, de dagen namelijk voor de zondvloed. En strikt genomen, de dagen vanaf dat de Heer tot Noach zei dat die zondvloed zou komen en dat hij die ark zou bouwen, tot aan dat daadwerkelijk de zondvloed kwam. Dat zijn de dagen van Noach volgens de uitdrukking in Matteüs 24. Want er staat de mensen uit leven, dat ging door. En ze bekenden het niet. Dat kan alleen als er wat te bekennen viel. Namelijk het erkennen van dat inderdaad dat oordeel eraan kwam en vaststond. Over 120 jaar, weet u wel. Nou goed, gelijk de dagen van Noach waren al zo zal ook zijn, zullen ook zijn de toekomst van de Zoon des Mensen. En de gedachte is daarna hetzelfde. In de toekomst van de Zoon des Mensen staat de datum voor het eindoordeel in elk geval vast en kon iedereen het weten. Niettemin leeft men gewoon verder. En strikt genomen, maar dat ga ik nou niet uitleggen. Eigenlijk vanaf de opname van de gemeente, want dat is een tamelijk onzekere datum. Vanaf de opname van de gemeente staat de datum voor het begin van de 1000 jaar ook vast. Gewoon 40 jaren van 360 dagen. En voor wat het Joodse volk specifiek betreft, Jeruzalem dus, vanaf het begin van de 70ste week 2520 dagen. 7 jaar van 360 dagen dus. Dat is makkelijk genoeg. En ik ga dat nou niet aantonen dat dat precies zo klopt. Maar het gaat erom dat inderdaad die tijd vaststaat en gemeten wordt in de Bijbel. Ongeacht onze interpretatie nou even. Maar het hele idee is dat die term toekomst van de Zoon des Mensen, de toekomst des Heren of hoe men heten mag, de aanduiding is, zoek het maar gewoon op in de Bijbel. We kunnen het zo terugvinden met een concordantie. U zult zien dat de term toekomst van de Heer Jezus gebruikt wordt ter aanduiding van een periode waarin de Heer aanwezig is in de wereld. Niet zozeer in de zin van dat hij lichamelijk aanwezig is, want dat hoeft helemaal niet. Maar wel in de zin van dat hij zich daadwerkelijk met de gang van zaken in de wereld bemoeit. En als, ik heb niet gezegd dat hij niet lichamelijk aanwezig zal zijn, hoor. Dat heb ik niet gezegd. Ik geloof namelijk dat hij in die dagen bij gelegenheid verschijnt en zich laat zien. Zich vertoont. Zoals hij dat deed na zijn opstanding ook. Zoals in de toekomst ook gaan. Tot slot, hij is een hemels wezen. Ik vind het een beetje profaan klinken als ik het zo een wezen. Een hemels wezen. Nou, vooruit de maat. En bij gelegenheid zal hij zich vertonen. Maar de term parousia heeft de betekenis van hij zal zich lichamelijk vertonen, eventueel, en hij zal zich bemoeien met de gang van zaken in de wereld. Want het zijn de dagen waarin hij als de zoon des mensen, dat is de uitdrukking meestal immers, de toekomst van de zoon des mensen, het is een term ter aanduiding van zijn activiteit om zijn positie als zoon des mensen ook inderdaad op aarde op te eisen. Dat wil zeggen, de troon over de hele aarde en over alle volkeren. Theoretisch kun je de term toekomst van de zoon des mensen van toepassing brengen. Zelfs op heel de 1000 jaar, zo van dan is hij toch ook aanwezig, dan wel zal hij regelmatig verschijnen. En in ieder geval zal hij zich actief bezighouden met de gang van zaken op aarde. Dan moet ik zeggen, ja, dat is zo, maar het is volstrekte theorie, omdat in dat verband de term in de Bijbel zo zonder meer niet gebruikt wordt. Dat wil zeggen, de toekomst van de zoon des mensen. De term wordt gebruikt in verband met het oordeel dat hij over de mensheid zal brengen. In verband dus ook met het evangelie wat in die dagen gepredikt zal worden. Kortom, eigenlijk kun je de term beschouwen als de aanduiding van de volgende bedeling. De zesde bedeling dus. Het is natuurlijk nooit strikt hetzelfde, maar het dekt elkaar volkomen. De bedeling dus van de volheid der tijden. Daar komt het op neer. Nou goed, daar heb ik het een andere keer wel weer over. Maar ik zeg dat omdat dikwijls gedacht wordt. Nou ja, dikwijls. Soms gedacht wordt. Ik weet niet de grond waarvan. Maar er wordt gedacht dat de term parousia vertaald met toekomst van Christus of van de Zoon des Mensen. Dat de aanduiding is van een gebeurtenis op één dag. En in het bijzonder dan bijvoorbeeld van de opname van de gemeente. Men zou dat kunnen afleiden uit dit vers. Maar dan doe je het omgekeerd. Hè? Dan zeg je gewoon de opstanding van degenen die van Christus zijn in zijn toekomst. Nou, de toekomst van Christus is dus ter gelegenheid van de opname van de gemeente of eventueel de aanduiding van de opname van de gemeente. Dus de conclusie, men zou hem eventueel kunnen bevestigen vanuit 2 Thessalonicenzen 2. Want daar wordt gesproken over de toekomst des Heren in verband met onze toevergadering tot hem, geloof ik. En dan kun je natuurlijk ook zeggen, zie, dat is de opname van de gemeente. Zodat je hebt gemeenten hier beneden, kerkelijke organisaties of wat het maar wezen mag, die zich noemen parousia-gemeente. Of die een gemeente parousia noemen. En ze bedoelen daarmee te verwijzen naar de opname van de gemeente die ze verwachten. Maar het is een misverstand. Bovendien, net zo goed zijn er die zeggen, hey, parousia is aanwezigheid en de Heer is pas aanwezig vanaf het eind van de 7e week, want dan zal hij zijn voeten zetten op de Olijfberg, dus dat is zijn parousia. Theoretisch heb ik er dan nog een. Dan zeg ik, hij is pas aanwezig als hij zijn koninkrijk op aarde vestigt en zal zitten op de troon zijner heerlijkheid. En onder ons gezegd, dat is nog 33 jaar later, maar aangezien dat nogal onbekend is, hoor je dat dus verder niet. Maar het is een misverstand, de uitdrukking slaat gewoon op de hele periode. Er zijn er namen die houden van systematiek en zeggen, kijk, er zijn 3 woorden in verband met de wederkomst van Christus. Dat is zijn toekomst, parousia, zijn verschijning en zijn openbaring. Heb je die? Dat zijn er 3. Nou, dan is men geneigd om die 3 woorden in verband te brengen met zijn wederkomst voor de gemeente, voor Israël en voor de volkeren. Meestal trekt men die voor Israël en de volkeren toch bij elkaar, alsof het om 1 gebeurtenis gaat aan het eind van de 70e week. Maar zoals gezegd, daar schuift men ineens 33 jaar weg. Maar men schuift ze bij elkaar, men zegt, nee, maar het heeft van doen met de sfeer waarin die dingen gebeuren. Als het gaat om een wederkomst voor heel de wereld, alle volkeren, dan heet het zijn openbaring. En als het gaat om zijn wederkomst aan Israël, dan heet het zijn verschijning. Waarom? Weet ik niet. Want op grond van de woorden kan ik het verschil niet vinden. Ik kan net zo goed zeggen, als je aan Israël verschijnt, zal de bedekking worden weggenomen. Dus heet het apocalypse. En dus heet het openbaring. En dan wordt verschijning, ja. Nou ja, dan zeggen we, wij verwachten de verschijning de heerlijkheid van onze grote God en zalig maken. Dus dan passen we verschijning toe op de opname van de gemeente. En dan blijft over, wat hebben we nog over? Parousia, dat is het eind van de 7e week. Ik bedoel, ik kan ze op elke manier zo toepassen en ze ook beargumenteren, zolang de uitdrukkingen niet in de Bijbel staan. Maar je moet ze gewoon in de Bijbel laten staan en ze vergelijken met alle andere plaatsen waar dezelfde uitdrukking voorkomt. En het zal blijken dat de drie woorden gewoon door elkaar gebruikt worden en in het algemeen van toepassing zijn op wat hij zal doen, beginnend bij de opname van de gemeente, tot aan het moment dat elke aardse vijand althans teniet gedaan is. Dat wil zeggen, het begin van de 1000 jaar. Dan zijn niet alle vijanden teniet gedaan, maar wel de aardse, dat is wat ik zei, hè. In ieder geval, dat is wat ik bedoel. Dus gewoon de 40-jarige periode. Meer niet. En als de woorden specifieker bedoeld zijn, dan staat het er heus wel bij. Nou goed. Daar hoeven we het dus ook niet verder over te hebben. In ieder geval is het zo dat de toekomst van Christus, dat wil zeggen zijn parousia, op zijn vroegst dus inderdaad begint bij de opname van de gemeente. Er is ook niks moeilijks aan, want als het de tijd is waarin hij zich actief zal bemoeien met de gang van zaken in de wereld, ten einde zijn koninkrijk te openbaren, dan moet de gemeente daarbij betrokken zijn vanaf het allereerste begin, want de gemeente zou met Christus de wereld oordelen. En aangezien het oordeel over de wereld feitelijk begint vanaf het begin van de 70ste week, het is toch een kwestie van oordeel. Ja. Betekent dat het dus ook automatisch bevestiging van de gedachte dat de gemeente wordt opgenomen voor het begin van de 70ste week. Al is het maar een uur ervoor, bedoel ik maar in ieder geval daarvoor. Want anders kan het werk van de openbaring van zijn koninkrijk inderdaad niet beginnen. Want als hij begint zich te openbaren, ook in het allereerste begin, is het de openbaring van Christus inclusief de gemeente.
Is daar ook niet, als het staat, de eerste Christus? Moet je dat dan niet zo zien als compleet met gemeente?
Ja, theoretisch kan dat. Kijk, ja, theoretisch is het zo dat als er ergens gesproken wordt over Christus, vooral als het gaat over de dingen van zijn wederkomst, dan zou het kunnen wezen dat in de term Christus de gemeente besloten ligt. Maar dat kan dan zo wezen. Maar dat is niet noodzakelijk zo. Dat is een heel eenvoudig taalkundig verschijnsel. Ik heb het al vaak toegelicht ook. Een woord krijgt normaal gesproken, zonder enige context, als een woord, gewoon los een woord, krijgt zijn volle betekenis, zo'n breed mogelijke betekenis. Dat wil zeggen, een woord in een woordenboek. In de opsom. Als trefwoord in een woordenboek krijgt het zijn meest brede betekenis. En soms wordt de smalle er ook bij gegeven, maar de brede ook. Maar het is een normaal verschijnsel. Een woord krijgt zijn brede betekenis, zijn volle betekenis, uiteraard, tenzij door de context waarin het staat, de betekenis van het woord beperkt wordt. Dus, daar gaan we. Daar staat bijvoorbeeld ergens het woord dag. Dan zeggen wij, moet je dan niet gewoon een dag nemen als een kalenderdag, hoe dan ook een dag van 24 uur. Dan zeg ik, ja, dat zou kunnen. Maar niet als het woord dag voorkomt in de uitdrukking dag en nacht. Want dan wordt gemiddeld genomen de toepassing van het woord dag gehalveerd. Want de andere helft van die dag heet in dit geval nacht. Heb je dat? Dus wordt de betekenis van de term dag versmald. Omdat een deel van de betekenis van het woord dag opgesloten ligt in het andere woord. Nou, dat is hier dus ook zo. Want Christus is eventueel, Christus inclusief de gemeente, we hebben immers deel aan Christus, zijn leden van zijn lichaam, zijn in hem gezegend met elke geestelijke zegening, wat er aanwezig mag. U weet wel, Adam, voordat hij zo diep in slaap viel, had hij maar beter moeten opletten, zuster, maar dat is de Joodse verklaring trouwens, maar dat even terzijde. Maar Adam, voordat hij zo diep in slaap viel, was Adam inclusief heel zijn lichaam en dus eventueel inclusief Eva. Totdat er ergens staat Adam en Eva, want er staat Eva er ineens apart naast. Heb je dat? En dat is met het... Voor Eva, ja.
Ja, dat denk ik.
Nou goed. En zo is met de term Christus. Dat kan zijn inclusief de gemeente, Maar als de gemeente daarnaast apart vermeld wordt, is het dus exclusief de gemeente. En dat is wat hier gezegd wordt. Bovendien neemt niet weg dat Christus de eersteling is, maar dat bij andere gelegenheid Christus opstanding niet apart vermeld wordt. Dan hebben we maar twee opstandingen en dan is het gewoon de opstanding van de gemeente en de opstanding van alle doden op de jongste dag. Of voor zover ze opstaan dan. Maar goed, het is het eind van de opstandingen. En dan is het één geheel, Christus en de gemeente is de eerste opstanding. Bovendien, Christus is de eersteling, gemeente is de gemeente van eerstelingen. Dat is hetzelfde. En vorige keer heb ik geloof ik nog even aangehaald het wettische voorschrift met betrekking tot de oogst. De oogst is gefaseerd, feitelijk ook in drieën, namelijk de eerstelingen garf. Toch? 7 weken later de eerstelingen broden. En daarna de oogst. Voltooid ter gelegenheid van het feest van Loofhutten. In de 7e maand, dus dat duurt dan nog even. Maar net zulke 3 fasen. Maar de eerstelingen garf is een type van Christus. De eerstelingen broden is een type van de gemeente. En de oogst als zodanig is wat gebeurt straks ter inleiding van de 1000 jaren. Want de oogst is de voleinding der eeuw. Ook Matthäus, in dit geval hoofdstuk 13. En de aardigheid is dan nog dat de eerstelingen garf en de eerstelingen broden zijn allebei eerstelingen. Als je niet oplet, dan verwar je ze ook. Bovendien, de eerstelingen broden worden gerelateerd aan de eerstelingen garf, doordat de datum van de eerstelingen garf weliswaar niet vaststond, moest namelijk in de week van Pascha, de eerste dag der week, in die week ergens, paaszondag, noem je zoiets. En van daaruit werden 7 weken geteld tot paaspinkster. Nee, hoe heet dat? Tot pinksterzondag. Dat wil zeggen, in de tijdrekening waren ze aan elkaar gerelateerd. Viel Pasen later, viel de eerstelingen garf later, om zo te zeggen. Dan viel ook de eerstelingen broden later, enzovoort. De afstand ertussen was altijd gelijk. Dat betekent dat ze aan elkaar verbonden waren. Het is één geheel. Niettemin moet je bij gelegenheid natuurlijk toch het verschil blijven zien. En dat is hier ook zo. De eersteling Christus, dat is al gebeurd. Dat stond er trouwens al 2 versen eerder. Of wat was het? 1 vers eerder? 1 vers, vers 20. 2 vers eerder. Christus is de eersteling geworden. Degene die ontslapen zijn, dat is dus Christus en niet de gemeente. Want die is nog niet lichamelijk opgestaan. En dus houden we het er in vers 23 op, dat als daar weer genoemd wordt de eersteling Christus, is dus dat inderdaad de Heer Jezus Christus, en dat is al gebeurd. Daarna die van de Christus zijn, die van de Christus zijn in zijn toekomst, dat kan alleen maar de gemeente zijn. En daarna zal het einde zijn, en dat is uiteraard op de jongste dag. Bovendien, het is een heel eenvoudig bijbelschema, de gemeente, of Christus en de gemeente samen zijn verantwoordelijk voor de openbaring van het koninkrijk van Christus straks in de toekomst. Daarom staan zij eerst op voor het koninkrijk openbaar gaat worden. Want ik heb al eerder gezegd, de gemeente is de enige uitzondering op de gewone regel dat de doden niet opstaan voor de jongste dag. En dus blijft alleen over degene die van Christus zijn. Kan alleen maar zijn de gemeente. Goed, dan laten we het bij, want nou is wel erg hoog tijd voor de pauze. Zo waren wij bij vers 23 van 1 Korinthe 15. En ieder in zijn orde, de eersteling Christus, uitgebeeld in de eerstelingen garf. Daarna die van Christus zijn, uitgebeeld in de eerstelingen broden, zo ongeveer. En dan, daarna zal het einde zijn uitgebeeld in de oogst als zodanig. Dat is het ongeveer. Het einde van de opstanding namelijk. Wanneer is dat? Dat staat erachter. Namelijk wanneer hij het koninkrijk aan God en de Vader zal overgegeven hebben. Mooi voorbeeld van een uitspraak waarbij en uitdrukkelijk betekent. Namelijk. Want hij geeft niet zowel aan God als ook aan de Vader het koninkrijk. Dat kan nou eenmaal technisch niet. Tenzij dan dat God en Vader dezelfde zijn, uiteraard. Hè? Dat is maar 1. Wanneer hij het koninkrijk aan God, namelijk de Vader, zal overgegeven hebben, dat God hier ook de Vader genoemd wordt, is natuurlijk omdat de Heer Jezus als eersteling per definitie is de Zoon. Want de zoon is per definitie de erfgenaam. En de eersteling is per definitie ook de erfgenaam. Is namelijk de zoon. Ik weet wel, als het gaat om de eerste vruchten van de oogst, noem je dat natuurlijk niet de zoon. Maar als het gaat om mensen, en dan wordt de term eersteling gebruikt, is het wel degelijk de zoon. Eersteling of eerstgeborene, of hoe het maar heten mag. Zoonschap, namelijk erfrecht. Dus daarna zal het einde zijn wanneer hij het koninkrijk aan God, namelijk aan de vader, zal overgegeven hebben. Namelijk wanneer hij, in die twee zinnen zou je dus gewoon naast elkaar moeten lezen en gelijkwaardig moeten stellen. Daarna zal het einde zijn wanneer hij zal teniet gedaan hebben alle heerschappij en alle macht en kracht. De betekenis van die twee zinnen samen is namelijk dat hij het koninkrijk aan God de Vader zal overgeven wanneer hij teniet gedaan zal hebben alle heerschappij en alle macht en kracht. Begrijp je me goed? Staat er natuurlijk niet meteen in dit vers bij. Maar als hier gesproken wordt over heerschappij en alle macht en kracht, gaat het uiteraard om heerschappij, macht en kracht, voor zover tegengesteld aan de heerschappij en macht en kracht van God zelf. Taal is een raar ding, jongens. He? Want je kunt natuurlijk zeggen, maar macht en kracht en heerschappij is toch de macht, kracht, heerschappij van Christus. Want van hem staat toch dat hij macht en kracht en heerschappij heeft. Zeg ik, ja, maar het kan ook die van iemand anders zijn. En hier staat het er niet expliciet bij, maar het wordt geïmpliceerd. Uiteraard, deze macht en kracht en heerschappij wordt er niet gedaan omdat het gaat om de macht van de grote tegenstander. Uiteraard. En dus van den duivel, bijgenaamd Satanas. Goed. En dan volgt want. En de aardigheid is dat deze beide zinnen die met wanneer beginnen, uit vers 24, die beide zinnen samen worden toegelicht in vers 25, want dat is de betekenis van want. Er komt de toelichting, een verklaring van het voorgaande. Hoezo geeft hij het koninkrijk aan de vader en hoezo is dat als hij teniet gedaan zal hebben alle heerschappij en alle macht en kracht? Wel, eenvoudig, hij moet als koning heersen totdat hij al de vijanden onder zijn voeten zal gelegd hebben. En dat betekent dat als al die vijanden aan hem onderworpen zullen zijn, u weet toch dat onder zijn voeten leggen, dat je die uitdrukking never, maar dan ook never, nooit letterlijk moet lezen. Bovendien zal die meevallen. Om dat letterlijk te interpreteren. Ik bedoel, hoe wou je dat doen? Het betekent toch gewoon onderwerpen. De vijand vertreden is de gedachte. Zich op de vijand stellen en zich dus boven hem verheffen. Bovenop hem gaan staan. Dat is toch het idee. Nou goed. Onderwerping is dus de gedachte. Hij moet als koning heersen totdat hij al de vijanden aan zich zal onderworpen hebben. Dan wel dat hij al de vijanden zal overwonnen hebben en wel definitief. En zodra dat gebeurd is, zal hij zijn koninkrijk aan de vader overdragen, is de gedachte. De enige problemen rond dit vers komen voort uit de leer van de drie-eenheid. Dat is, dan neem ik even dus een hele grote sprong, maar zo zit dat. Want wat er staat is dat de zoon het koninkrijk aan de vader zal geven, dat levert grote problemen op voor degenen die nou eenmaal geloven in het zogeheten eeuwige zoonschap van Christus. Er is niks mis met het eeuwige zoonschap van Christus, maar het is maar de vraag wat de uitdrukking betekent. Maar ik ga er niet op in, om de eenvoudige reden dat wij vanavond Bijbelstudie zouden doen. En de uitdrukking eeuwige zoonschap van Christus of iets dergelijks is in de Bijbel volstrekt niet te vinden. Echt niet. Ik heb het niet kunnen vinden. Dus hoef ik het ook niet te verklaren, dat is makkelijk, hè. Goed, hij moet als koning heersen totdat hij al de vijanden onder zijn voeten zal gelegd hebben. Dat is uiteraard tot de jongste dag aan toe, want vers 26 zegt, de laatste vijand die teniet gedaan wordt, is de dood. Zodat een eind komt aan de heerschappij van de dood, Want per slot heet het, wanneer hij, vers 24, zal het er niet gedaan hebben, alle heerschappij en alle macht en kracht. Machten en krachten voor zover zij heersen. En als de laatste vijand, want vijanden zijn er natuurlijk, teniet gedaan wordt, dan is dat de dood. En dat betekent dat de dood niet meer heerst. Dat hebben we toch? Dat betekent dat er daarna dus niemand meer sterft. Het betekent niet dat dan dus allen die dood zijn opgewekt zullen worden. Hebben die? Ja, het is moeilijk uit te leggen hoor, even gauw. En ik heb natuurlijk officieel nog maar 13 minuten vanavond. En daarna moet u wachten, vermoedelijk tot oktober. Deo volente, ijs en weder dienende en zo de Heer wil. En wij hier nog leven. En dus de rest van dit hoofdstuk nog niet vervuld is. Ja, als wel dat wil, dus hoeft het ook niet meer. Dus vooruit maar weer. Dus het is wat lastig. Maar de heerschappij, kijk, dood is een vijand. Laat ik het anders zeggen. De dood is niet de vijand van degene die dood zijn. Het heeft totaal geen betekenis namelijk. De dood is de vijand van degene die leven. Hebben die? En als dus de laatste vijand er niet gedaan wordt, dan betekent dat niet dat de doden geen vijand meer hebben. Ik bedoel, dat heeft helemaal geen enkele zin. Die hadden geen vijand. Levenden hadden een vijand. Zodat als de dood er niet gedaan is, betekent dat er niemand ooit meer zal sterven. Maar dat betekent absoluut niet dat allen die dood waren opgewekt zullen worden. Want dat is ook niet het geval. Wij vinden dat ook trouwens in Openbaring 20 was geloof ik weer. Nog Openbaring 20, het verdere gedeelte. Waarbij de ongelovigen inderdaad geworpen worden in de poel des vuurs. Namelijk de tweede dood. En dat is de laatste keer dat mensen doodgaan. En dat is voor eeuwig, dat lezen we wel in de Bijbel, eeuwige dood, eeuwig zoonschap niet, eeuwige dood wel. En dat wil zeggen, dan is het afgelopen, maar daarna sterft er niemand meer. En dus over een nieuwe schepping staat uiteindelijk, er zal geen dood meer zijn. Hebben die? Die zal namelijk niet meer heersen, dus geen rouw of gekrijt of hoe het maar heten mag. Nou goed, de laatste vijand die er niet gedaan wordt is de dood. Dat is uiteraard op de jongste dag, want dan verschijnt een nieuwe schepping en daar is alles onsterfelijk, onvergankelijk, onverderfelijk, of hoe het maar heet mag. En verder moet ik zeggen, naar aanleiding van vers 25, er staat, hij moet als koning heersen totdat. Het probleem zit hem in het totdat, ook onder andere, omdat wij gewoonlijk denken dat totdat slechts een tijdsaanduiding is. Slechts een chronologische aanduiding, namelijk tot aan een bepaald tijdstip. Dat is een misverstand, het tijdstip is niet de belangrijkste, ook niet in de uitdrukking totdat. Totdat heeft namelijk de betekenis dat een bepaald doel zou bereikt worden, wanneer dan ook. En het blijkt trouwens ook uit vers, want het wordt ineens een stuk logischer. Hij moet namelijk als koning heersen totdat het doel bereikt is van het koningschap van Christus. En het doel van het koningschap van Christus is dat alle vijand overwonnen zal zijn. En wel definitief. Hebben die ook nog? Nou, ik weet niet of het verhelderend is wat ik nou ga zeggen. Maar in elk geval is het zo dat de Heer zijn koninkrijk zal oprichten. Maar dat is wel degelijk terwijl er vijanden zijn. In elk geval. Bovendien, dat hoef ik niet eens toe te lichten, ik kan gewoon even citeren uit Psalm 110, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden zal gesteld hebben tot voetbank uw voeten, want daar komt de uitdrukking eigenlijk vandaan. Maar daarna staat er in een van de volgende versen, heers te midden van uw vijanden. En niet, heers over uw vijanden. Heers te midden van uw vijanden. Dan is er dus koningschap van de Messias, volgens deze profetie uit Psalm 110, terwijl er nog vijanden zijn. Maar het punt is dat zijn koningschap tot doel heeft, of zijn koninkrijk, het koningschap van de Zoon. Ik zei niet eens de Heer Jezus. Ik zei, het koningschap van de Zoon heeft tot doel om alle vijanden te overwinnen, en wel definitief, Maar wij weten dat de 1000 jaren bijvoorbeeld beginnen met de binden van Satan. Maar dat aan het eind van de 1000 jaren er zelfs op aarde vijanden van de Heer Jezus zullen zijn. Bovendien Satan zal weer losgelaten worden. En hoewel gelovigen weliswaar niet sterven, sterven we ongelovigen wel degelijk. Nee, niet allemaal, maar daar gaat het niet om. Ze sterven in ieder geval bij gelegenheid wel, zoals in Jesaja inderdaad beschreven wordt, zodat de dood nog steeds ook als vijand actief is enzovoorts. Pas als dit definitief wordt overwonnen en de werking daarvan volledig vernietigd is, tot niets gemaakt is om zo te zeggen, dan pas zijn alle vijanden definitief onderworpen, want de dood zal de laatste zijn en dat is pas op de jongste dag. Daarna, maar nou komen de problemen eigenlijk pas. Die zoon die zijn koninkrijk aan de vader, of Christus die zijn koninkrijk aan de vader zou overgeven, zou als koning heersen, dus in de positie van koning innemen en zo heersen, een koninkrijk hebben, totdat ook de laatste vijand teniet gedaan wordt, dat is de dood. Maar op dat tijdstip zal hij het koninkrijk aan God, namelijk de Vader, wiens zoon hij is, overgeven volgens vers 24. Toch? En dat wordt problematisch omdat we in het Oude Testament lezen dat hij een eeuwig koninkrijk heeft. En dat de Messias, degene die uit het zaad van David of uit het lijf van David zelfs zou voortkomen, 2 Samuel 7, een onwankelbaar koninkrijk zou hebben, kortom, hij zou eeuwig en altijd koning zijn. Zijn koninkrijk zal geen einde nemen. En hier lezen wij dat er een einde komt aan dit koninkrijk. Omdat het namelijk zijn doel, een einde en doel zijn in hoge mate synoniem. Omdat het zijn doel bereikt heeft. En daar zitten wij dus met een probleem. En er is echt niks moeilijks aan als u maar niet vastzit aan die drie-eenheidsleer. Dat is het probleem. Want de zoon, en over hem gaat het hier, daarom wordt God ook heel nadrukkelijk er extra bij vader genoemd. De zoon is per definitie de zoon van de vader. Maar vervolgens, zoonschap is niet de aanduiding van iemands wezen. De zoon is niet wie iemand is. Zoon is wat iemand is. Namelijk, het is niet de aanduiding van zijn wezen, maar het is de aanduiding van iemands functie. En het is altijd een tijdelijke functie. Zoonschap is altijd een tijdelijke functie. Hoe je dat ook keert of wendt, het begint ergens en het eindigt ergens. En als je zegt, ja, de mens begint sowieso ergens en eindigt ergens, zeg ik ook, dan vervalt het argument. Maar het hele punt is dat naar Bijbelse maatstaven iemand geboren wordt, dan is hij een kind. De bedoeling is dat hij zoon zal worden en dat wordt hij niet eens op grond van geboorte, hoewel het een rol meespeelt, maar dat wordt hij op grond van dat de vader iemand tot zoon stelt. De vader verkiest een zoon. Bij voorkeur iemand die uit zijn lijf voortgekomen is met de Bijbelse uitdrukking. En als je die niet heeft, kiest hij iemand van personeel. Heb ik eens nagevraagd aan Abraham. Maar daar gaat het dan weer niet over. Toch? En zo kennen we nog wat voorbeelden van lui die zonen van een ander genoemd worden. Terwijl ze dat wat de bloedlijn betreft helemaal niet waren. Soms zelfs helemaal geen familie. Maar dat doet er ook niks toe. Zoonschap heeft niks te maken met verwekking. Andersom wel. Verwekking heeft tot doel dat er een zoon komt. Maar andersom, zoonschap zelf staat los van verwekking. Want iedereen kan tot zoon gesteld worden. Afhankelijk van de keuze van degene die per definitie dan de vader is. Dat heb je toch. Iemand heeft een koning, neem ik maar aan. Want dat speelt het een belangrijke rol. Heeft een koninkrijk. En de vraag is, wie wordt zijn zoon? Namelijk, wie wordt zijn opvolger? Wie wordt zijn erfgenaam? Als het een beetje mee zit, kiest hij die zelf. En David had vele zonen, in de zin van kinderen, maar slechts één daarvan werd zijn zoon, de zoon, namelijk, het werd Salomo. En toen Salomo stierf, had hij 2 opvolgers. De een was Rehabiam. En dat was inderdaad een kind van Salomo. Maar die deed het niet zo best. En dus werd in het algemeen hij opgevolgd door Jerobiam. Die werd de grote opvolger als koning van Israël. Lees het maar na, het is echt waar, koning van Israël. Rehabiam werd koning van Juda. We noemen dat de twee stammen. Maar Jerobiam werd koning van Israël. We noemen dat de 10 stammen. Maar hij werd koning van Israël. En Jerobiam was helemaal geen kind van Salomo. Maar hij werd wel zijn zoon. Hij was zelfs uit een heel ander stam, uit Efraïm immers. Salomo uit Juda. Niettemin ging het zo. De zoon is dus functie die iemand bekleedt als opvolger van een ander. Zo werd de Heer, was het weliswaar de bedoeling dat Jehovah, dan wel Jehoshua, dan wel Yeshua, of gewoon Jezus in het Grieks, de zoon van God zou zijn. Dat was de bedoeling en hij werd het ook. Want hij werd als zodanig aangesteld, officieel en als zodanig verordineerd, definitief, bij zijn opstanding uit de dood. Onder verwijzing naar Psalm 2, Handelingen 13, Romeinen 1, dat lijkt me wel genoeg. Dus laat maar weer, want ik heb er zo vaak over gesproken. Hij werd tot zoon gesteld toen hij uit de dood opstond. Toen werd gezegd, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En daar verscheen, dus, nou verscheen, daar was de zoon, hij verscheen echter niet. Die hield zich verborgen tot vandaag. Maar goed, dat doet er nou verder niet toe. Maar hij werd ooit de zoon. Als wij zeggen, maar de Heer Jezus Christus, of hoe je hem noemt, was toch altijd al. Hij was toch zonder begin der dagen. En hij is de eeuwige in de zin van zonder einde des levens. Met vriendelijke dank nogmaals aan Hebreeën 7 en broeder Esselink. Dat is inderdaad zo, ja. Maar dat is niet het punt waar het over gaat. De vraag is niet of hij van ouds was en altijd zal zijn. De vraag is sinds wanneer hij de zoon is. En de volgende punt, want daar gaat het hier over, is en hoe lang zal hij dat blijven? Heb u dat? Maar waar het eerste punt al zo onbekend is, wordt het helemaal moeilijk om over het tweede te spreken. Als men immers leert, hij was de eeuwige zoon en men bedoelt er slechts mee, hij was altijd al de zoon. Dat is een heel onbijbelse uitdrukking van de term eeuwig. Heel onbijbels gebruik van de term eeuwig bedoel ik. Maar goed, als men dat zo bedoelt, dan wordt het al helemaal moeilijk te spreken over wanneer dat zoonschap een keer ophoudt. Niettemin, in de normale gang van zaken wordt iemand tot zoon gesteld, bij een bepaalde gelegenheid. Niet noodzakelijk de dood van de vader, meestal eerder. Maar aangezien de tijd voortschrijdt, wordt elke zoon per definitie dus weer een vader, want hij moet weer een zoon hebben om enzovoorts. Met andere woorden, zoonschap begint ergens en het eindigt ook ergens. Het heeft niet zoveel zin als je 83 bent om te zeggen wiens zoon je bent. De vraag is wie jouw zoon is. Dat wordt veel interessanter. Dat wil zeggen van wie ben je de vader. Dat begrijp je toch hopelijk. Zoonschap is een functie. Zoals Abraham zei tot de Heer, Heer, u kunt me wel van alles beloven, maar ik ben kinderloos. Letterlijk, dat staat er. En het is ook zo vertaald. Maar daarna zegt hij, ik ben kinderloos en de zoon van mijn huis zal mijn erfgenaam zijn, namelijk, of zal mijn bezitter zijn, namelijk deze Damaskener Eliezer. En Abraham noemt in Genesis 15 Eliezer zijn zoon. In de zin van niet dat hij het is, maar dat hij het zal worden, want er is niemand anders. Zijn bedrijfsleider, om zo te zeggen, of weet zoiets, zijn rentmeester, zal zijn zoon worden. En waarom dan niet? Zo is het nou eenmaal. Die functie had hij nog niet, maar als het zo door zou gaan, zou het zo zijn. Nou, zo werd het dus niet, want er werd iemand anders geboren, namelijk Ismaël. Die had zo moeten worden, maar die werd het ook niet. Hebben die nog? En toen kwam Isaac. En die werd het. Men wordt tot zoon gesteld, lees je Bijbel na. Het is een elementaire zaak, want wij zijn nu kinderen Gods en wij zullen, als het goed is, tot zonen gesteld worden in de toekomst. Niet op grond van geboorte, maar op grond van de verkiezing van de vader. En dus worden wij gewaarschuwd dat niet iemand zijn hoereerder gelijk Ezau die jonge spijzen zijn eerstgeboorterecht weggaf. Want daar kreeg hij spijt van en dat krijgen jullie ook, zegt Paulus in Hebreeën 12. Men wordt zo. Bovendien wijzen een van de zegeningen waarmee wij gezegend zijn in Christus in de hemel, Efeze 1, is dat God ons, die zijn kinderen zijn en die in Christus zijn dus, dat God ons in Christus tevoren verordineerd heeft tot zo'n stelling. Dat wil zeggen, het is de bedoeling dat we zonen worden. Maar of het ook worden, is afhankelijk van onze trouw aan hem, gebleken geschiktheid of hoe dat maar heten mag. En zo is het met de Heer Jezus geweest. Er staat uitdrukkelijk, hoe je dat ook keert of wendt. Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd in Psalm 2. En de Handelingen 13 staat er ook volkomen vanzelfsprekend overigens bij. Dat was toen hij Jezus uit de dood heeft opgewekt. En toen werd de belofte vervuld. Toen was daar de zoon, eerder niet. Eerder zou hij het worden. Was het de bedoeling dat hij het worden zou? Stond wellicht van Gods kant vast dat hij het worden zou. Maar hij werd het pas toen dit officieel tot hem gezegd werd. En dan weet ik, de volgende vraag is dan, maar het werd toch ook tot hem gezegd bij zijn doop, deze is mijn geliefde zoon. En als ik dat beantwoord heb, zegt er iemand, ja, maar het werd toch ook gezegd bij de verheerlijking op de berg. En dan zeg ik, ja, precies. Precies bij die twee gelegenheden, want die twee gelegenheden waren, zoals bekend, een voorafschaduwing van zijn opstanding uit de dood. Zoals de doop dat is, en zoals de verheerlijking op de berg dat is, een uitbeelding van Christus in onze dagen, verheerlijk en wel. Zo is het nou eenmaal. Hij zal de zoon worden. Bovendien, God zei het ook, in 2 Samuel 7, de belofte aan David, een die uit zijn lijf zal voortkomen, zou koning worden, zou de stoel zijn koninkrijk zitten voor altijd. En daarna zei God erbij, en hij zal mij ten zoon zijn. Lees het maar na in 2 Samuel 7, er staat niet, en hij is mijn zoon. Hij zal mij ten zoon zijn. En dat is het waarheen de Heer Jezus dus onderweg was, ook tijdens zijn aardse loopbaan. En hij leefde in afhankelijkheid van een onderwerping aan wat wij dan noemen, wat hij ook noemt, zijn hemelse vader, opdat hij inderdaad de beloofde erfenis zou ontvangen. Dat is de vreugde die hem voorgesteld was. En inderdaad, zegt Hebreeën 12, hij heeft daarom die loopbaan gelopen. Het resultaat is dat hij gezeten is inderdaad aan de rechterhand des troons van God en dus tot zoon is gesteld. Kan niet missen. Nou, dat is waar het om gaat. Het is dus een tijdelijke functie. De zoon vertegenwoordigt de vader en dient de vader. Bovendien, we vinden het zelfs in de gelijkenis terug. Iemand stuurt eerst zijn personeel, dan nog eens een keer zijn personeel. En ten laatste van alles zond hij zijn zoon, zeggen ze zullen hem ontzien. En degene tot wie hij gezonden werd, zeiden, kijk, dat is de zoon, hij is de erfgenaam. Laat ons hem dolden, dan krijgen wij de erfenis. Die gelijkenis kent u toch? Zoonschap heeft met erfrecht te maken, het is een tijdelijke functie. De vader vertrouwt zijn bezittingen, of wat het maar wezen mag, toe aan de zoon met een bepaald doel. En het hele punt is dat de positie van Christus, vanaf de opstanding dus, tot aan het moment dat hij het koninkrijk aan de vader zal overgeven, op de jongste dag dus, alle vijanden onderworpen zullen zijn, die hele functie van Christus in die pakweg 3000 jaar, zal ik dan maar zeggen, is de functie van de zoon. En zoek het maar op in de Bijbel. Overal waar Christus de zoon van God genoemd wordt, of woorden van gelijke strekking, erfgenaam, eersteling, of hoe het maar heten mag, het heeft daarmee verband, waaronder dit schriftgedeelte. En het betekent automatisch dat toen hij tot zoon gesteld werd, ontving hij zijn koninkrijk. Dat was dus bij de opstanding. Kan je makkelijk bewijzen. Voorheen had hij dat koninkrijk niet. Zelfs de duivel liet hem de wereld zien. Hij zei, je kunt er gratis van me krijgen. Als hij het koninkrijk al had, had hij wel gezegd, wat eigen je wel toe? Of hij had gezegd, er staat geschreven dat aan mij gegeven is alle macht in hemel en op aarde. Maar dat zei hij niet. Het was namelijk ook niet zo. Dat moest nog komen bij zijn opstanding namelijk. Toen zei hij, daarna namelijk, zei hij dat hem gegeven is alle macht in hemel en op aarde. Omdat hij de zoon is. Zie, dat is de functie van de zoon. En feitelijk, eigenlijk wordt het hier beschreven, de functie van de zoon is om een gevallen wereld terug te brengen tot God. En als dat dus 100% gerealiseerd is en al de schepping is weggedaan, alles wat vijandelijk is, is weggedaan, dan is daarmee de functie van de zoon ten einde. Maar het blijft gewoon dat Christus is, nou wat is hij? De zoon? Nee, Christus is in hoogste instantie het uitgedrukte beeld van Gods zelfstandigheid, het afschijnsel van Gods heerlijkheid en hoe het allemaal heet mag. Het beeld Gods. En het woord zoon wordt in dat verband niet gebruikt of in een dergelijke opzomming. Als het over zijn wezen gaat, over wie hij is, is het uitgedrukte beeld van Gods wezen. Of gelijke termen. Het beeld Gods, de gestaltenis Gods, het afschijnsel van Gods heerlijkheid. Kortom, hij is het licht dat gezonden werd door de Vader der lichten uit Jacobus 1. Hoe je dat markeert of bent, dat gaat over zijn wezen. Maar de zoon, zoonschap als zodanig, je moet het eigenlijk abstract dus interpreteren. De zoon is niet iemand, de zoon is een functie die door iemand bekleed wordt. En op een gegeven moment krijgt iemand die functie en daarna is de functie vervuld. Namelijk speelt geen rol meer. Is niet meer aan de orde, verdwijnt vanzelf, heeft zijn betekenis verloren. En dat is waar het over gaat. Lees dan in Openbaring. In de eerste hoofdstukken van Openbaring is hij wel degelijk de zoon. Verderop in Openbaring is hij niet de zoon, maar het lam op de troon. En dat is het dan, er wordt over zoonschap niet meer gesproken. Het speelt helemaal niet zo'n belangrijke rol. Zoek het maar op, waar Christus beschreven wordt als een zoon, gaat het om de functie die hij krijgen zou, dan wel de functie die hij inmiddels heeft. En de Heer Jezus in zijn aardse omwandeling noemt zich eventueel, niet uitgebreid, het niet meer grote nadruk, maar noemt zich eventueel de zoon van God. Hij noemt zich expliciet de zoon des mensen, vergis je me niet. Zoon van Adam. En zijn tijdgenoten noemen hem zonen Davids. Maar voor zover hij zichzelf al of niet expliciet zoon van God noemt, is het met het zicht op de functie die hij zou ontvangen, de heerlijkheid die hij zou ontvangen en waarheen hij onderweg was. En als daarna gesproken wordt over de zoon, wordt gesproken over degene die inmiddels die functie heeft. Hebreeën 1 vers 1. God heeft in deze laatste dagen, nadat hij zijn personeel is gestuurd, had, zal ik maar zeggen, voortijd veel malen vele wijzen, de profeten, heeft tot ons gesproken door de zoon die hij gesteld heeft tot erfgenaam. Want dat is wat een zoon per definitie is, de erfgenaam, die wordt een bepaald tijdstip gesteld. En dan wordt er gezegd, en hij zit inderdaad aan de rechterhand Gods, en hij is het hoofd van dienst onder het nieuwe verbond, en we zouden ons aan hem onderwerpen, en als wij ons aan hem onderwerpen, zouden wij van onze vijand geen last hebben.
Maar de zoonschap zou afhankelijk zijn van, zoals Psalm 1 ook zegt, van zijn vader.
Jazeker.
Want er staat wel zalig en aan de kant, die zou gezegend zijn.
Ja. Ja. Zoonschap is, krijgt men bij gebleken trouw. Geloof dus. En we lezen Hebreeën, maar ook Romeinen en Galaten enzovoort, waar een belangrijk deel van de lering eruit bestaat dat Christus, de Heer Jezus, nou eenmaal de volmaakte gelovige was, 100% trouw was aan God in de hemel en daarom door hem tot zoon gesteld is. Bovendien, wat betekent nou de uitdrukking zoonstelling in de Bijbel anders? Toch? Aanstellen. Gij zijt mijn zoon. Staat er in Psalm 2 en staat in verband met dat God zegt, ik toch heb mijn koning gesteld over Sion. En dan zegt de koning, die heeft op mij gezegd, ik zal het besluit verhalen. Hij heeft gezegd, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En daarna zegt het Nieuwe Testament uitdrukkelijk, dat slaat op de opstanding van Christus. Dat klopt precies. Want toen werd hem gegeven alle macht in hemel en op aarde. Toen werd al het oordeel aan hem overgegeven. Toen werd hem alle heerlijkheid gegeven. Toen kreeg hij een troon en een kroon in de hemel, et cetera. Daar begint praktisch en juridisch zijn zoonschap. En daarvoor was hij daarheen onderweg. En het punt is gewoon dat nou ik daar zo lang op in moet gaan. Misschien moest dat niet, maar doe ik dan maar. Dan wordt het nog veel moeilijker. Want het punt is namelijk dat zoonschap, namelijk die functie, ook beëindigd zal worden. En ik kan niks anders meer doen nu dan u wijzen op de aardige formulering in deze verse. Namelijk, vers 24. Wanneer hij het koninkrijk aan God, namelijk de Vader, zal overgegeven hebben. En hij zal dat doen als alle vijanden onder zijn voeten geworpen zijn. Want dat was het doel van zijn koningschap. En waar dat doel bereikt is, houdt dat zoonschap op. Niet het koninkrijk houdt op. En dus ook zelfs niet de heerschappij van Christus. Niet omdat hij de zoon is, maar omdat hij het uitgedrukte beeld is van Gods wezen. En dus staat er, vers 27, want hij heeft alle dingen, de Vader namelijk, heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen. Doch wanneer hij zegt dat hem alle dingen onderworpen zijn, dat is Psalm 8 eigenlijk, zo is het openbaar dat hij uitgenomen wordt die hem alle dingen onderworpen heeft. Dat wil zeggen, er is maar één hoger dan deze zoon. Dat is namelijk God zelf, de Vader, degene die hem dat koninkrijk gegeven heeft. Dat op zich al, laat ik het anders zeggen, termen als vader en zoon zijn op zich in strijd met de traditionele leer van de drie-eenheid. In zichzelf kan die leer op geen enkele mogelijke wijze bestaan, want de leer zegt dat vader en zoon volstrekt gelijk zijn. Nou, onder ons gezegd, dat is dus wartaal. Want de zoon is per definitie ondergeschikt aan de vader. Men lezen het bekende Johannes-evangelie. Afgezien van dat het bij ons mensen natuurlijk net zo is. De zoon is ondergeschikt aan de vader. Vaderschap is hoger dan het zoonschap. Het is een kwestie van rangorde. De zoon ontvangt en de vader geeft. Dus ze zijn niet gelijk. Zoon is per definitie de ontvanger, de leerling of hoe je dat maar noemen moet. En de vader is de onderwijzer, de gever of hoe dat maar heten mag. Kan niet missen. Bovendien, de meeste mensen die spreken over vader en zoon zijn volkomen gelijk. Geloven dat de zoon door de vader verwekt is. Als ze dan gelijk zijn, dan moet de vader ook door de zoon verwekt zijn. Dat kan natuurlijk nooit. Dat kun je niet zinnig verdedigen. En je bent er ook niet mee door te zeggen, nou ja, je moet het maar zien als een verborgenheid die wij niet begrijpen. Want dit kan niet begrepen worden. Per definitie niet, het is volstrekt onhoudbaar. Voor zover er zoiets bestaat als een drie-eenheid, zijn die termen vader en zoon in dat verband dus echt niet te gebruiken. Maar dat is makkelijk te verklaren. Drie-eenheid spreekt over het wezen van God. Die leer spreekt over het wezen van God. Maar vaderschap en zoonschap hebben niks met het wezen van iemand te maken. Ze zijn aanduidingen van iemands functie. En dat is nooit het wezen. Dus de rol die men vervult, maar nooit het wezen van iemand. En zo is het ook hier. De vader is hoger dan de zoon. De vader heeft alle dingen aan de zoon onderworpen, maar uiteraard niet zichzelf. Hij staat boven de zoon, maar de zoon staat onder de vader. En dus staat er in vers 28, en wanneer hem alle dingen zullen onderworpen zijn, wanneer alle dingen onderworpen zijn aan de zoon dus, dan zal ook de zoon zelf onderworpen worden dien die hem alle dingen onderworpen heeft, opdat God zij alles en in allen. En nou is de vraag, waar is de zoon nou gebleven? Er is niks moeilijks aan, maar het is de verkeerde vraag natuurlijk, hè? Er is een einde gekomen aan de functie van het zoonschap. Die functie is vervuld. Dus als het ware de zoon, het zoonschap dat in het leven geroepen werd, dat voortkwam uit de vader. Vader creëerde dat zoonschap. Datzelfde zoonschap komt weer bij de vader terug. Dat wil zeggen, het wordt als het ware opgeheven. Zonder dat de verandering ontstaat in wat wij noemen de aard van de godheid als zodanig. De Heer Jezus Christus, Jehovah zelf, of hoe je maar heten mag, blijft nog steeds de uitdrukking van het wezen Gods. Hij is nog steeds de gestaltenis Gods, nog steeds als God zich vertoont aan de Godheid zich vertoont aan de mens, wil ik dan wel zeggen. Dan verschijnt daar Jehovah, Joshua, Mashiach, de Heer Jezus Christus. Dat is die man met die littekens in zijn handen, zal ik maar zeggen. Dat blijft gewoon dezelfde. Maar zijn zoonschap is vervuld. De zoon heet trouwens niet voor niks de vader der eeuwigheid. eeuwige vader, in, rond kerstfeest alleen. Want anders krijgen we de problemen mee.
Als hij alles
maar het staat toch in de Bijbel?
Als hij alles georven hebt, dan hoef je toch niet erfgenaam mee te
zijn. Precies, broeder, dat is waar het om gaat. Als alles geërfd is, houdt het verhaal toch op. Er valt ook niks meer te erven. Bovendien, als er geen dood is, hoeft er helemaal niks meer vererfd te worden. Geen behoefte aan zoonschap. Het is gewoon einde van het verhaal. En daarom houden we hier die term op. De zoon onderwerpt zich aan de vader. Dat wil zeggen, keert terug tot de vader. Geeft het koninkrijk aan de vader. Doet niks af aan dat de Bijbel zegt dat het koninkrijk van de Heere Jezus Christus een eeuwig koninkrijk zal zijn. Een altijd durend koninkrijk. Maar de gedachte hier is eenvoudig dat de functie van dat zoonschap, namelijk God en de schepping weer tot elkaar brengen, tot één geheel brengen, die functie is vervuld. Het staat er ook achter. Wanneer hem alle dingen zullen onderworpen zijn, dan zal ook de zoon zelf onderworpen worden, dien die hem alle dingen onderworpen heeft, opdat niet de vader en niet de zoon, maar opdat God zij alles in allen. Terwijl van Christus eerder al gezegd was, later in Efeze, verderop in de Bijbel, Efeze en Colossens in elk geval, gezegd wordt dat Christus is alles en in allen. En zelfs voor altijd. Heb je dat nog? Maar dan heet hij ook niet de zoon. Dat is niet de functie van de zoon. De functie van de zoon is deze dingen tot stand brengen. En als het tot stand gebracht is, houdt dat zoonschap op te functioneren. En houdt ook dat vaderschap op te functioneren. En dus wordt het gewoon God. En dat is inclusief de gestalte Gods. Het uitgedrukte beeld van Gods wezen. Dat is dus gewoon inclusief de Heere Jezus Christus. Maar in dat verband heet hij geen zoon. Het is echt niet moeilijk, maar het probleem is dat wij die termen, die we overigens verder buiten Bijbelsverband heus redelijk goed begrijpen, dat we die termen gebruikt hebben in een theologisch jargon en er een of andere vreemde betekenis aan gehecht hebben, enzovoorts. Het is hoogst problematisch, maar als we ze nou eindelijk leren loslaten en gewoon vasthouden aan wat de schrift over die termen zegt, is er echt niks moeilijks aan. God creëert die zoon. En niet meteen beginnen, is Jezus dan een schepping Gods, want creëren betekent scheppen, daar heb ik het niet over. God creëert het beginsel als zodanig. Zoonschap is een, het komt voort uit de gedachte Gods, is een functie die hij gemaakt heeft, heet creëren. Of een baan scheppen, is dat ook goed? Een loopbaan, want daar heeft het alles mee te maken. Ik zal een ander voorbeeld geven, daar kom ik nou ineens op. Hebreeën. De Hebreeënbrief spreekt uitgebreid over de Heer Jezus, die uit als Jehovah, feitelijk als de Heer uit de hemel kwam, voor mijn part God die mens werd, maar in ieder geval, die beneden de engelen gesteld werd, hoewel hij daarvoor boven de engelen was, Hebreeën 1, en Hebreeën 2, die voor korte tijd beneden de engelen gesteld is, vanwege het lijden des doods, let op dat zoon daar niet gebruikt wordt, hè. Maar vanwege het lijden des doods, omdat hij door de genade God voor allen de dood smaken zou, en omdat hij door de dood heen teniet zou doen, degene die het geweld des doods had. Kortom, die Heer Jezus, die Christus, werd uit, of hoe je maar noemt, werd vervolgens uit de dood opgewekt en gezet aan de rechterhand Gods. Dat is een uitgebreide versie gewoon van Filippenzen 2. Hij was de gestalte in Gods, nam de gestalte van dienstknecht aan, hij was goden gelijk, werd de mensen gelijk, werd was uitermate hoog, werd uitermate vernederd, maar daarna en daarom heeft God hem weer uitermate verhoogd. Heb je het verhaal? Dat is Hebreeën. Wat dan uiteindelijk uitgebreid spreekt over de tegenwoordige uiterste verhoging van Christus nu. Dat heb je toch, hè? Kwam uit de hemel, werd mens, werd nog verder vernederd tot in de dood, werd uit de diepste vernedering uitermate verhoogd. Dat heb je toch, hè? En zo werd hij tot Christus gesteld. Zei Petrus, dat was hij dus voorheen ook niet, maar hij werd het toen. En dat is omdat hij toen tot zoon gesteld. Maar goed, laat me zitten. Maar diezelfde Hebreeënbrief die uitgebreid zegt dat de Heer Jezus uitnemender naam boven de engelen geërfd heeft. Dat is zoonschap namelijk. Die uitnemende naam boven de engelen geërfd heeft. Van diezelfde wordt gezegd in het laatste hoofdstuk van Hebreeën. Jezus Christus is gisteren en heden en tot in de eeuwigheid dezelfde. Heb je dat? Breng dat nou maar eens met elkaar in overeenstemming. We hebben net een hele brief gehad over zijn vernedering en verhoging. En dan staat er gewoon, hij is gisteren, heden tot in eeuwigheid dezelfde. Dat is mijn één eenvoudige verklaring voor. Hij is dezelfde, maar zijn functie was niet altijd gelijk. Toch? Ik heb mensen gekend die op een gegeven moment vroegen ze aan mij. Die kleine Arneveld die in die BBC-combo speelde, die saxofonist of zo. Die vroeger op de Bron, bij Karel Hoekendijk en wat er maar wezen mag. Is dat familie van je? Ja, dat was familie van me, ja. Dat was ik namelijk. Want mensen drongen gewoon niet op de mensen door dat die Ab Klein Arneveld die Bijbelstudies geeft in de landen. Gek genoeg is om op een saxofoon te gaan staan blazen. Dat dringt niet door, ze denken dat is iemand anders. En sommigen zeggen ook, dan ben je heel iemand anders als je muziek staat te maken. Dan zeg ik, ja, dat zo voelt het ook wel een beetje, maar het is niet waar hoor. Blijft dezelfde, maar in een andere functie. En vandaag of morgen hoor je nog iemand uit Bodegraven die zegt, die werkte hier bij Schuiten, maar bij Centra vroeger in het magazijn werkte hier ook een Ab Klein Arneveld. Die maakte Bodegraven onveilig met een motor met zijspan, daar zat als zijn broer in, enzovoort. Wij noemden ze het Vliegend Evangelie, is dat ook familie? Is dat ook, ja, dat was ik ook, ja. Ik heb er nog een paar, maar die durf ik in het publiek niet te zeggen.
We zijn er toch van band.
He?
We zijn toch
niet wel. Nee, dat dacht je maar. Ik heb nog 2 minuten en dan loop ik pas van de band. Maar het is toch niet zo moeilijk om te begrijpen dat één en dezelfde figuur, één en dezelfde wezen, zal ik maar zeggen, verschillende functies vervult en zelfs achtereenvolgens. En dat is het geval van de Heer Jezus Christus. Hij kwam in deze wereld, ik noem maar wat, zonder het te verklaren. Hij kwam hier en toen hij kwam zei hij, zie ik kom, o God, om uw wil te doen. En zo werd hij de dienstknecht, de knecht des Heeren, de knecht van God, of hoe dat maar heet mag. Dat kan toch? Er is toch niks moeilijks aan? Nou, dat is wat zoonschap is. Het vervullen van een functie. Een soort vrijwilligerswerk was het eigenlijk in verband van de Heer Jezus. Maar hij moest zich daarvoor wel degelijk tevoren kwalificeren. Dat is wat het is. Het was bovendien een erebaan. Maar staat er, niemand neemt zichzelf die eer dan degene die tot hem... Hij ontvangt die eer van degene die tot hem gezegd heeft, gij zijt mijn zoon. Dat is ook Hebreeën. Hoofdstuk 5. Niemand neemt zichzelf die eer om hoge priester te zijn. En alzo heeft ook de Heer zelf zichzelf niet verheerlijkt om hoge priester te zijn, maar degene die tot hem gezegd heeft, gij zijt mijn zoon. En dan staat er niet meer achter, heden heb ik u gegenereerd geloof ik, ofwel, dat doet er niet toe. Het komt uit Psalm 2, maar de gedachte is dus dat hij tot hoge priester gesteld werd bij zijn opstanding. Daar laat Hebreeën geen twijfel over bestaan. Maar Hebreeën laat er ook geen twijfel over bestaan dat het gebeurde doordat tot hem gezegd wordt, gij zijt mijn zoon, heden, vandaag, aujourd'hui, today, vandaag heb ik u daartoe gesteld. Alsjeblieft. En zo begon het zoonschap van Christus. Maar hij existeerde daarvoor. Hij was niet min gewoon de oude vandaag, of hoe dat maar heten mag in Daniel bijvoorbeeld. Maar de functie van zoon, dat is de functie die hij zou krijgen, heeft hem gekregen bij zijn opstanding uit de dood. Dat is het verhaal. En waar het begint, heeft het een specifieke bedoeling, dus een doelstelling bij die functie. En op het moment dat die functie vervuld is en het doel bereikt is, houdt de functie op. Maar daarmee houdt de Heer Jezus niet op te bestaan. Daarmee houdt degene die wij kennen als een zoon niet op te bestaan. Maar daarmee houdt wel zijn functioneren als zoon op. Dat is het verhaal. Nou, beter kan ik het niet zeggen. En ik vrees dat ik dus over een paar maanden hetzelfde verhaal nog een keer vertel. En dan zal ik wel weer van de andere kant binnenkomen, vrees ik. Misschien ook niet hoor, beloof niks. Maar voor vanavond kan het wel. Ik ben wat langer doorgegaan, zodat die avond die uitvalt over 14 dagen, die mist u dan niet. Dus krijg ik ruzie met de bondzuster als ik nog langer doorga.